Onderweg, jaargang 3, nummer 20, 4 november 2017. Presentatie Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Deze keer is het een themanummer. En de liefde dan. Artikel 1, inspiratie. De bron van leven, door Leendert de Jong. Artikel 2, opinie. Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefhebben? Door Wim Dekker. Artikel 3, interview. We hebben echt genoeg aan onszelf. Door Leendert de Jong. Artikel 4, Bijbelstudie. Liefde is, puntje, puntje, God zoals hij zich in Christus laat zien. Door Roel Venderbos. Artikel 5, interview. Ik vond de stilte het ergst. Door Arie Kok. Artikel 6, reportage. Als liefde beproefd wordt. Door Arie Kok. Artikel 7, bijbelstudie. Van wie word jij de naaste? Door Jolijn van Varik Nijsink. Artikel 8, reportage. Wat vier gelovigen langs de weg zagen liggen. Door Jordi Kooiman. Artikel 9, opinie. De liefde. Een persoonsbeschrijving door Rob van Houwelingen en Mirjam Klinker de Klerk. Artikel 10, persoonlijk. Liefde en nabijheid door Nienke Westerbeek. Artikel 11, reportage. Jezus op de wallen door Sjoerd Wielenga. Artikel 12, persoonlijk. Een simpel briefje op de koelkast door Arie Slob. Artikel 13, interview. De liefde straalt ervan af. De rest moet God doen. Door Helene Sietsma van Loo. Artikel 14. Persoonlijk. Leven van de geef. Door Helene Sietsma van Loo. Artikel 15. Opinie. De weg die nog veel verder voert. Door Hans Schaefer. Artikel 16. Interview. We zijn broers en zusters in Christus. We houden van elkaar. Door Leendert de Jong. Artikel 17, reportage. Leef de liefde, door Maarten Boersema. Artikel 18, gesprekshandleiding. Oefenen in liefde, door Geranne Tamminga. Rechten, deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres: het Hazenveld 115, postcode 3862, Xantippe, Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033 750 6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam, Hendrik, Ermelo. Telefoonnummer 0341 56 54 99. E-mail info@cbb.nl. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV. Jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, de bron van leven, door Leendert de Jong, redacteur van Onderweg. Je bent met een paar vrienden in gesprek. De sfeer is open, er kan veel gezegd worden. Je wisselt persoonlijke dingen uit. Je praat over waar mensen zich druk over maken, over moeite die er is als mensen samenleven in een kerk, in een land waar onbehagen groeit, in de wereld. Je zoekt naar oorzaken, je peinst over oplossingen. En dan zegt er één: kan het zijn dat God ons deze vraag stelt? En de liefde dan? Waar is in dit alles de liefde waar ik in mijn woord over spreek? Zo'n vraag raak je niet snel kwijt. Daarna lees je een echo van diezelfde vraag terug in een toespraak van Paus Franciscus. Als je beseft dat liefde de bron en de zin van het leven is, hoe kun je dan niet het goede willen voor je medemens? De paus pleit voor een revolutie van de tederheid. De liefde die dichtbij komt en reëel wordt. Tederheid betekent dat we de ander zien, de ander horen. In het voorgaande ligt de aanleiding voor deze special over liefde. Want inderdaad, waar is te midden van alles waar mensen zich zo druk over maken, de liefde waar de Bijbel over spreekt? Is die zichtbaar in hoe mensen in kleinere en grotere verbanden samenleven? Nee. Neem het samenleven in wat geldt als gemeenschap, de kerkelijke gemeente. Voert de liefde daarin de boventoon? Of wordt de liefde daar vaak gemist zodra er sprake is van verschil van in inzicht of conflict? Kijk naar hoe sommige landen met elkaar of met hun eigen mensen omgaan. Of neem de rijkdom die er voor ons is ten koste van miljoenen andere mensen. Ja, liefde die God bedoelt is er. Kijk naar mensen die vanaf het eerste begin van de vluchtelingenstroom hun deur openzetten. Denk aan zovelen die zich inzetten voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Of neem de duizenden mantelzorgers die er onvoorwaardelijk zijn voor hun cliënt, vaak hun geliefde, opa, kind. Wat doe je als redactie een special maakt over de liefde? Het kost weinig moeite om die vooral te vullen met voorbeelden van nee, met verhalen over liefde die zo vaak gemist wordt. We hebben hier niet voor gekozen, omdat iedereen zulke verhalen wel kent, helaas. Belangrijker bij deze keuze is ons verlangen om opnieuw te leren wat het betekent dat God ons lief heeft, dat wij door Hem geliefd zijn en dat we niet anders willen dan die liefde aan een ander geven. En wie dat wil leren, heeft baat bij verhalen die inspireren, die schuren omdat liefde geven jou en mij wat kost. Verhalen die hoop en perspectief bieden, die laten zien dat de weg die nog voortreffelijker is, een uitdagende en begaanbare weg is voor mensen die zich geleid door de geest laten gezeggen. Het is ons gebed dat deze special helpt om die weg te gaan. Deze special is voorbereid door de redactieleden Peter Hommes, Leendert de Jong, Helene Sietsma van Loo en Jolijn van Varik Nijsink. Artikel 2, opinie. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief hebben? Door Wim Dekker. Hij is associaat lector en docent onderzoeker aan de CH1. Hoe vind je een goede balans tussen individualisme, je wilt zelf autonoom zijn, en verbondenheid die zich kenmerkt door gerichtheid op de ander? Na lange tijd onze autonomie heilig verklaard te hebben, dringt langzamerhand het besef door dat verbondenheid onmisbaar is. Maar zelfs die is lang niet genoeg, leert Jezus in de bergrede. Zijn liefdegebod gaat veel verder. Liefde ontroert, zoals wanneer bij ons in de kerk kinderen uit de kindernevendienst de kerkzaal binnenrollen en je ziet hoe een jongen van een jaar of 7 oog krijgt voor zijn dwalende zusje van 4. Zonder aarzeling vat hij haar hand, past zijn tempo aan en loopt met haar naar hun ouders. Het is de vertrouwdheid, het vanzelfsprekende besef dat je bij elkaar hoort en zorg draagt voor elkaar. Aan de andere kant van het spectrum zie je hetzelfde. Mijn vrouw en ik zijn 50. Vrienden en kennissen uit onze leeftijdscategorie dragen veelal zorg voor hun ouders of hebben dat gedaan. Zorg voor ouders lijkt al even vanzelfsprekend. zelfs als de verhouding niet altijd soepel was. Soms wordt er juist dan hard gewerkt om toch een goede balans te vinden. De liefde van broers en zussen voor elkaar en van kinderen voor ouders is een logisch gevolg van de verbondenheid die er is. Familieleden hebben elkaar niet uitgezocht, maar de liefde die er is vloeit voort uit het aan elkaar gegeven zijn, de gedeelde geschiedenis en de persoon die je in wisselwerking met die ander geworden bent. Toch verwondert die liefde ook, want we weten allemaal hoe broos en kwetsbaar familieliefde is. In die verwondering klinkt ook het verlangen naar die liefde door. Als kind verlang je, ongeacht je leeftijd, hartstochtelijk naar de zegen van je ouders, broers en zussen. En als je die krijgt, voel je je intens geborgen. Jezus is niet zo lyrisch over deze liefde en ook niet zo bezig met familiale liefde. Het valt niet mee om op grond van Jezus' woorden een huwelijkscursus in te richten. Als je de evangeliën leest, blinkt Jezus zelf ook niet echt uit in familieliefde. Zijn moeder en broers staan hem nogal eens in de weg. En ook in de bergrede komt de familiezin er niet goed af. Liefde is pas onderscheidend als je je vijanden lief hebt. Of als je, zoals God doet, de zon laat opgaan over goeden en bozen. Familieliefde is, lijkt Jezus te zeggen, eenvoudige liefde, inherent aan het mens zijn. Te gewoon om je druk om te maken. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief hebben? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? De woorden van Jezus' bergrede roepen weerstand op. Want die gewone liefde waar Jezus het over heeft en waar tollenaars en heidenen volgens hem zeer wel toe in staat zijn, vinden we in de praktijk al moeilijk genoeg. Het is niet leuk om met hen vergeleken te worden en je te realiseren dat je moreel niet ver boven hen uitsteekt. Ik verken de actualiteit van Jezus' woorden op drie terreinen. Neerbuigend. Als het gaat om seksualiteit, gezin en familie, zie je in onze cultuur dat de waarde van de autonomie losgemaakt is van de waarde van de verbondenheid. Verbondenheid is ondergeschikt aan zelfontplooiing en zelfbeschikking. Seksualiteit is mijn seksualiteit. In combinatie met processen van individualisering en secularisatie heeft dit ertoe geleid dat het individu voortdurend reflecteert op zijn leven en zichzelf vraagt: wil ik nog verder met die ander? Bevredigt deze relatie, deze seksualiteit en dit lichaam mij nog? Seksualiteit en relaties worden uitgebreid behandeld in de media. Hun boodschap is dat je jezelf moet bevrijden uit de knellende banden van traditie, benauwde ethiek, schaamte en opvoeding. Als ergens de kloof met de tollenaars duidelijk lijkt te zijn, dan hier. Kerken en christenen hebben zich in het Westen altijd sterk verzet tegen anticonceptie, seksuele revolutie, de echtscheidingscultuur en de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen. Dit geldt voor protestanten en katholieken. Boekenkasten kun je vullen met ethisch verantwoorde levenshulpboeken over het christelijke huwelijk. SGP, ChristenUnie en CDA positioneren zich als gezinspartijen tegenover individualisme en hedonisme. Voor alle onhelderheid, ik maak hier volop onderdeel van uit. Maar is dit niet te neerbuigend? Is er wel reden tot morele superioriteit? Het vasthouden aan de traditionele vormen in de gemeente betekent niet dat wij wel een juiste balans weten te vinden tussen autonomie en verbondenheid. Traditionele vormen hebben een beschermende werking en bieden geborgenheid, maar kunnen in de praktijk ook beknellend werken. Duurzame en traditionele gezinsverhoudingen waren lang niet altijd liefdevolle verhoudingen, waar macht geen enkele rol speelde. En daarbij komt, de gemeente is de autonomie gaan waarderen. Dat leidt ertoe dat nu ook in de gemeente met 30 jaar vertraging resten van patriarchale onderdrukking worden opgeruimd. In de levens van christenen zie je dat zelfontplooiing minder vaak ondergeschikt wordt gemaakt aan verbondenheid. Christelijk Nederland wordt getroffen door een ware echtscheidingsgolf. En seksualiteit wordt onder jongeren minder verbonden met huwelijk en gezin. Kortom, de kloof tussen kerk en wereld is niet zozeer een kloof in levensstijl, maar meer een kwestie van vertraagd reageren, zo lijkt het. Noodgedwongen. Kerk en wereld komen ook op een andere manier dichter bij elkaar. In onze seculiere omgeving zie je een voorzichtige heroriëntatie op de verhouding tussen autonomie en verbondenheid. De neoliberale mensvisie, met de nadruk op individu en autonomie, is dominant, maar er verschuift iets. Werd echtscheiding zo'n 20 jaar geleden gevierd als een bevrijding voor man en vrouw, zonder nadelige gevolgen voor het kind? Inmiddels realiseert iedereen zich dat een scheiding schade berokkent aan kinderen en in de meeste gevallen vrouwen onevenredig treft. Op het gebied van vergrijzing en zorg zien we eenzelfde beweging. Tot zo'n 30 jaar geleden hebben we alle familiale zorg weggeorganiseerd. Op 60-jarige leeftijd trokken ouderen al in het bejaardenhuis. Hun kinderen moesten zich ontplooien. Inmiddels is er geen professionele zorg meer te vinden voordat je ver in de 80 bent. In de praktijk zijn het vooral familieleden die de mantelzorg vormgeven. Noodgedwongen ontdekte de wereld om ons heen het belang van verbondenheid en de relatieve waarde van autonomie. Natuurlijk, het duurt even voor de balans hersteld is. De schade als gevolg van het centraal stellen van autonomie is niet eenvoudig te herstellen en is voor sommige generaties mogelijk onherstelbaar. Maar hier en daar klinkt wel een nieuw geluid. Houtworm. Mijn tweede observatie betreft de buurt en het dorp. Als je de overheidsnota's op het gebied van zorg en welzijn van de laatste 20 jaar doorneemt, lees je allerlei lofredes op het dorp en vooral de buurt. Het hele zorgbeleid is gebouwd op mensen die voor elkaar klaarstaan, omzien naar elkaars kinderen en zorg dragen voor ouderen, zieken en gehandicapten. Specialistische zorgorganisaties voor lichamelijke en verstandelijke handicaps, psychiatrische ziekenhuizen, verpleeghuizen en jeugdzorg, veelal gevestigd ver van de bewoonde wereld, hebben hun huizen moeten sluiten. Onder het mom van vermaatschappelijking, weer samen naar school gaan en ieder mens telt mee, wordt gesteld dat bewoners van dorpen en buurten prima in staat zijn om zorg te dragen voor hun dorps- en buurtbewoners. Kostbare gespecialiseerde instellingen buiten de bewoonde wereld zijn niet alleen discriminerend en beledigend voor de bewoners, ze zijn ook overbodig. Onderzoek leert dat het bij deze lofrede vooral om wensdromen gaat. Natuurlijk zijn mensen bereid om wat voor anderen te doen, maar het mag de eigen autonomie niet te veel aantasten. Mensen in buurten en dorpen zijn te weinig verbonden om duurzame zorg te dragen voor elkaar. Mensen zijn te druk, te veel gesteld op hun eigen privacy en te verlegen om elkaar zorg te vragen dan wel zorg aan te bieden. In de praktijk komt de zorg toch vooral bij de familie en enkele dichtbije naasten terecht. Zodra iemand lang van zorg afhankelijk is, zie je zijn netwerk verschrompelen. Het hele idee van omzien naar elkaar in de buurt of het dorp was zo'n typisch christelijk politiek idee. CDA, SGP en ChristenUnie hebben zich allemaal hard gemaakt voor die zorgzame samenleving. Daarbij wezen ze op alle christelijke vormen van buurtzorg en zorg voor de zwakken. Zo van, wij weten nog hoe je voor elkaar moet zorgen. Maar binnen de gemeente zit de houtworm er inmiddels ook in. Geweten. De verbondenheid met de eigen gemeente is dun geworden. Kerkgroei of kerkkrimp hangt tegenwoordig samen met de kwaliteit van de artiest die op de preekstoel staat. De bereidheid om je echt te verbinden met de gemeente is sterk verschraald gezien de vacatures in kerkenraden en commissies. In de reactie hierop zijn er gemeenteopbouwplannen gemaakt met vacaturebanken, vrijwilligerscontracten, tijdelijke projectjes en talentenacties. Vooral die laatste ademen een sterk seculier karakter. Vertel waar je goed in bent, waarmee jij jezelf kunt ontplooien en zet dat in het Koninkrijk van God. Op zich niets mis mee, maar het verhult het uit elkaar groeien van autonomie en verbondenheid niet. Dit klinkt allemaal wat somber, maar dat hoeft het niet te zijn. Door het terugbrengen van de sociaal zwakkeren in de buurt en het terugdraaien van professionele zorg, groeit het besef dat we op elkaar aangewezen zijn. Door eenzaamheid en verlating heen ontdekken we dat we elkaar nodig hebben. Het geweten meldt zich. Hier en daar ontstaan nieuwe burgerinitiatieven. Families en zorgbehoeftigen zetten nieuwe zorgsystemen op zonder professionals. Ook kerken beseffen dat de voortgang van het gemeenteleven niet langer vanzelfsprekend is. Het besef groeit dat wij, als we er werkelijk waarde aan hechten, iets moeten doen. Onder druk leren we dat we autonomie moeten inleveren ten behoeve van verbondenheid. Daarbij kunnen kerk en buurt of kerk en dorp prima samenwerken. Het kan zijn dat het te laat is, dat wij te autonoom geworden zijn. Maar zij die geloven geven de moed op bekering niet op. Boze witte mensen. Mijn derde observatie betreft de instroom van vluchtelingen in Nederland. Die heeft de verbondenheid van Nederland uit elkaar doen spatten. De angst voor en weerzin tegen vreemdelingen zijn groot. Het beeld is dat vluchtelingen onze welvaart en vrijheid onder druk zetten. Ze stelen onze banen en huizen. Maar er is meer aan de hand. Het verzet tegen vluchtelingen legt iets anders bloot. Grote delen van onze samenleving voelen zich in de hoek staan, genegeerd. De elite laat de vluchtelingen binnen, maar laat hen wonen te midden van het gewone volk. Buurten en dorpen voelen zich bedreigd en vooral geminacht. Wij Nederlanders zijn geen gemeenschap meer. We zijn verdeeld en wantrouwen elkaar. En in die ruzie knokken we onverholen voor ons eigen belang. De scheiding tussen kerk en wereld doet zich rond het thema vluchtelingen helaas niet voor. CDA en SGP sympathiseren nogal eens met boze witte mensen, terwijl ChristenUnie en kerkleiders pleiten voor tolerantie, gastvrijheid en mededogen. Ook hier plaats ik een optimistische kanttekening. We raken steeds meer doordrongen van de ernst van de situatie. De verkiezingscampagne ging vooral over verbondenheid. We ontdekken langzaam dat we het samen moeten rooien en dat we op elkaar aangewezen zijn. Het is nog broos. Er zijn nog partijen die maar al te graag het vuur van onderlinge haat en minachting opstoken. Maar door Trump, Brexit en Wilders groeit de vastberadenheid bij anderen om juist de verbinding te blijven zoeken. Geheim. Wat laten deze observaties zien? Vooral dat we in kerk en samenleving moeite hebben met gewone alledaagse liefde. Door de zorg om onze autonomie zijn we het vermogen tot verbondenheid wat kwijtgeraakt. Tegelijkertijd zie je in de samenleving en in de kerk het besef groeien dat dit zo niet kan. Er zijn aanzetten tot meer verbondenheid. Maar verbondenheid is nog niet hetzelfde als liefde. Beter gezegd, de liefde die samenhangt met verbondenheid is gewoontjes. Dat kunnen tollenaars en heidenen ook, zou Jezus zeggen. Het is een vorm van liefde waarin eigenbelang en naastenliefde door elkaar heen lopen, omdat je op elkaar aangewezen bent. Uiteindelijk is het gebaseerd op wederkerigheid. Jezus' liefdegebod reikt verder. Het voorbeeld is God zelf. Hij laat het regenen over bozen en goeden. Dit liefdegebod betekent dat jij je vijanden lief hebt. Mensen met wie je geen verbondenheid ervaart. De kerk is God niet. De kerk is maar al te menselijk en deelt in dezelfde hoogte en diepte als heidenen en tollenaars. Het is dus niet zo gek dat kerk en wereld, als het om liefde gaat, niet echt van elkaar verschillen. Maar de kerk heeft wel kennis van het geheim dat God het laat regenen over goeden en bozen. Dit kan ons de moed en de hoop geven om samen met anderen op zoek te gaan naar een vormgeving van de verbondenheid die dichter bij de liefde van God ligt. Jezus roept ertoe op. Zijn koninkrijk inspireert. Artikel 3, interview. We hebben echt genoeg aan onszelf. Door Leendert de Jong, GKV. Hij is hoofdredacteur van Onderweg. Kerkplanter Tim Vreugdenheel schetst het levensgevoel in 2017. Tim Vreugdenheel studeerde theologie in Kampen en was jarenlang predikant van de Stadshartkerk in Amstelveen, GKV. In 2015 werd hij pionier in Amsterdam en stapte hij over naar de PKN, omdat die kerk in de stad op veel meer lagen aanwezig is dan mijn eigen kerkverband. Zijn pioniersplek heet de Citykerk, voor de snel afgeleide, niet-gelovige stadsbewoner. Vreugdenheel kent het levensgevoel van vandaag en spreekt daarover in kerken en voor groepen. Onderweg praat met hem. Wat is jouw levensgevoel? Laat ik het aan de hand van trefwoorden vertellen. Het eerste is levensproject. Ik ben iemand die voelt dat hij ergens aan wil bouwen, aan een netwerk, inzichten en carrière. Dat is echt mijn project. Ik ontleen mijn identiteit minder aan een groep, organisatie of kerk. Het tweede woord is authentiek. Zo kijk ik naar anderen als zij iets zeggen. En dan denk ik dan, kan ik aan jou merken dat jij daar echt in gelooft? En hoe authentiek ben jij? Ik wil het zijn, ja. Daar doe ik mijn best voor en denk ik regelmatig over na. Terug naar jouw levensgevoel. Het derde woord is pragmatisch. Ik denk en leef pragmatisch. Ik draag geen last vanuit een bepaald verleden mee. Ik heb ook geen grote toekomstverwachtingen. Ik deal met het hier en nu. Het vierde woord is snelheid. Er zijn veel dingen die mij niet snel genoeg gaan. Dat geeft soms stress, ja, dat is zo. Bij dit levensgevoel hoort niet, je bent dominee, hartstocht voor Jezus? Nee, na enige tijd stilte. Het is een goede vraag, maar als ik erover nadenk, zeg ik, geloof is voor mij van een andere orde dan de waarden van zojuist. Jezus is een heel belangrijke bron. Ik voel fascinatie voor hem, eerbied. Maar hij is te groot om zo'n waarde te zijn. Over liefde gesproken, ook mijn vrouw noem ik niet bij mijn levensgevoel. Daar is mijn relatie te bijzonder voor. Zie jij in deze omschrijving al dingen die typisch 2017 zijn en niet alleen jouw persoon betreffen? Ik denk die snelheid, dat is typisch 2017. En het authentieke. Hoewel opvallend is dat de meningen sterk uiteenlopen over wat authentiek is. Ook het pragmatisme hoort erbij. De cultuur van vandaag doet en heeft relatief weinig met het verleden of met de toekomst. Wij hebben echt genoeg aan onszelf. Het levensgevoel in 2017 van de gemiddelde Nederlander. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Ik weet niet of je daar in het algemeen iets over kunt zeggen. Ik ben een fan van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. Hij vertelt dat hij in zijn spreekkamer de gevolgen van onze cultuur terugziet. In het ik-gerichte, de gerichtheid op welzijn, op ik moet mij goed voelen. Hierdoor heeft de Wachter, zegt hij als het ware, het perspectief van de verdrietdokter. Nu ben ik geen psychiater. Voor mij geldt, ik heb het perspectief van een dominee en zo kijk ik naar de cultuur. Dan stel ik vragen, Waar liggen de dromen, de verlangens en de angsten van mensen? Ik zie een paar dingen. Een overspannen cultuur. De normen zijn hoog. Zelf doe ik hieraan mee. Ik zie ook een cultuur met een identiteitsprobleem. We kunnen niet goed aan elkaar vertellen wie wij nu gezamenlijk zijn. Somberheid troef? Nee, natuurlijk kun je feiten als deze negatief duiden, maar volgens mij zitten er ook positieve elementen in. Neem het pragmatisme. Ik denk wel eens, ik bof dat ik als dominee nu leef en niet 30 jaar geleden. De tijd van nu geeft kansen en ruimte om mijzelf te zijn en om te pionieren. 30 jaar geleden zou dit anders geweest zijn. Dan had ik als dominee deze wens te horen gekregen: je moet gewoon je werk doen. Een positief element zie ik ook in het onvermogen om elkaar een wij-verhaal te vertellen. Aan de wij-verhalen die vroeger verteld werden en van belang waren, mankeerde vaak van alles. Neem het wij-verhaal van het nationalisme of van een religieuze of kerkelijke dominantie. Een ander positief element vind ik het openstaan voor veel smaken en opvattingen. Je mag doen wat jij wilt. Maar ondanks die positieve elementen zit Nederland vol met onbehagen. Nou, hier valt dat onbehagen heel erg mee. Nogal wat Amsterdammers vinden het leuk om Amsterdammer te zijn. Soms wordt hier zelfs de vergelijking gemaakt met de Gouden Eeuw. We zijn mensen van het behagen. Het gaat ons best en we hebben het goed met onszelf getroffen. Ik moet erbij zeggen dat het dan vooral gaat om bepaalde groepen Amsterdammers. Jongeren, de millennials en de hogere middenklassen. Natuurlijk is hier ook onbehagen. De econoom Richard Florida heeft net een boek geschreven over de urban crisis. Hij ziet een tweedeling. Binnen zo'n stad komen behagen en onbehagen elkaar nauwelijks meer tegen. En daar ligt een probleem. Welke typische 2017 elementen zie jij binnen de groepen die je zojuist noemde? Neem de millennials. Mensen die geboren zijn tussen 1980 en de eeuwwisseling. Een typisch millennial gevoel is: de wereld begint bij mij. Er is niet of nauwelijks het besef dat ze staan op de schouders van mensen voor hen. Ander element: de overvloed aan keuzes. Een millennial zei: ik heb een gillende behoefte aan keuzes, maar ik haat het om te kiezen. Een derde element: deze mensen zijn niet of nauwelijks opgevoed met het besef dat je ook kunt falen, dat er ook niet leuke dingen zijn, zoals ziekte of dood. Als die zich dan voordoen, lopen ook zij aan tegen onze cultuur, die iets onbarmhartigs in zich heeft. Want dan komen mensen die zij deelgenoot maken van ziekte of verlies niet veel verder dan: oh, dat is ook heftig. Daar sta je dan. Ja. Ergens kun je zeggen dat we met elkaar een cultuur creëren van winners en losers. Maarten Luther heeft vaak gezegd: vreugde en klacht, dat is het leven. Onze cultuur wil het eerste hebben en het tweede niet. Zoiets heeft nare gevolgen. Want op een gegeven moment gaan mensen naar de psychiater en zeggen: ik ben hier tegenaan gelopen, lost u dit maar op. Waarop een psychiater als Dirk de Wachter zegt: het leven is niet leuk. Het is, vaker dan we willen, helemaal niet leuk. Psychiaters wijzen zelfs op het belang om elkaar en ouders, hun kinderen, weer te leren dat het leven niet maakbaar en vaak niet leuk is. Daar wil ik beginnen. Niet alleen door dat te preken, maar ook door het zelf te leren. Verschilt het levensgevoel van de gemiddelde kerkmens van wat jij hiervoor omschreven hebt? Nee, sociologisch gezien zijn wij compleet hetzelfde als de mensen over wie het hiervoor ging. Ook in kerken vind je veel mensen van het behagen. Mijn vriend Arie de Rover zegt dan: kijk maar naar de auto's op het kerkplein. Binnen klinkt de boodschap over zonde, buiten is het een en al schittering. Jij bent kerkpionier. Welk verhaal vertel jij? Ik heb niet zo'n standaard verhaal. Wat mij helpt is om steeds, als ik als dominee iets mag en kan zeggen, veel aandacht te geven aan de ziel van een mens die, en dat is bijna algemeen, zoekt naar zingeving, naar religie. Dat is één lijn. De andere is dat ik aandacht vraag voor Bijbelse elementen. God bestaat. Hij heeft alles gemaakt. Achter alles zit een God die aandacht voor mensen heeft en die een gezicht heeft. Ik merk dat zoiets soms klikt, iets doet met mensen. Als die klik er is, kun je dan iets kwijt over het gezicht van God? Over Jezus? Over de liefde die hierin meekomt? Jazeker. Het trof mij recent nog dat NRC-columnist Bas Heijnen schrijft dat Martin Luther King voortdurend over liefde sprak. Heijnen merkte op dat King dit niet zwijmelig, maar uiterst radicaal bedoelde en zo ook leefde. Liefde draait niet om een goed gevoel, maar om een daadwerkelijke inspanning. Wie daarover gaat nadenken, zegt Heijnen, komt voor lastige vragen aan zichzelf te staan. En dan zie je, een stad met zulke columnisten heeft bijna geen dominees meer nodig. In mijn situatie is zo'n analyse als die van Heijnen een welkome brug naar lastige vragen, maar ook naar gedurfde antwoorden. Want Martin Luther King was op zijn beurt geïnspireerd door Jezus en Paulus. Dus wie liefde als inspanning verstaat, kan niet om 1 Korintiërs 13 heen. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Artikel 4, Bijbelstudie. Liefde is, puntje, puntje, God zoals Hij zich in Christus laat zien. Door Roel Venderbos, hij is predikant van de NGK Kampen, afgestaan voor het werk als pastoor geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Laten we niet bang zijn dat we onszelf en onze christelijke identiteit in de menigte verliezen. We onderscheiden ons niet van de massa om ons heen door een kruis op de vlag of op de muren van openbare gebouwen, maar door onze bereidheid om de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dat is tegelijkertijd wat ons verbindt met mensen met wie wij anders zelf geen verbinding zouden aangaan. Aan het woord is Thomas Halik in zijn onlangs verschenen boek Ik wil dat jij bent, zijn derde na Geduld met God, De nacht van de biechtvader. Halik, 1948, is priester en hoogleraar filosofie en sociologie in Praag en kent als weinig anderen de kracht van twijfel, atheïsme en secularisering. Het komt er volgens hem op aan om het geloof weer krachtig met de liefde te verbinden. En dan moet je niet denken aan de romantische liefde, maar aan liefde die te maken heeft met zelfoverwinning, nederigheid en lijden. Heb je het lef om over je eigen schaduw heen te stappen? Het is niet zo belangrijk dat jij aan je trekken komt. Alleen die liefde heeft toekomst, aldus Halik. En het is broodnodig in onze cultuur vol individualisme en narcisme. Halik stimuleert je niet alleen om de vragen van onze tijd grondig te doordenken, maar ook om de diepte en de kracht van het evangelie van onze Heer opnieuw te beseffen. Daar gaat het mij in deze bijdrage om. Wat is liefde? Hymne. De apostel Johannes zegt het kort en krachtig: God is liefde, in Johannes 4, vers 8. En wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad, in Johannes 4, vers 19. Gods liefde is de oorsprong van en de bodem onder ons leven. De wereld is ooit begonnen vanuit de liefde tussen de Vader en de Zoon. Johannes opent zijn evangelie met de woorden dat alles door het woord geworden is. Vervolgens legt hij uit wat hij met dat woord bedoelt. Jezus. Met andere woorden, de dingen zijn door Jezus geworden tot wat ze zijn. Zonder hem was de wereld er niet geweest. Je kunt misschien ook zeggen dat de Vader zijn scheppingswerk niet bedacht zou hebben zonder zijn Zoon. Heeft God met het oog op hem alles tot aan zijn geroepen? Heeft de Zoon alle creativiteit bij de Vader wakker geroepen? zoals een vader of grootvader er intens plezier aan beleeft om iets moois te maken voor zijn kind of kleinkind. Hoe dan ook, de wereld is geschapen door God en wordt tot op de dag van vandaag gedragen door zijn liefde. Zijn liefde blijft ook als de mens tegen zijn schepper in opstand komt en net als hem wil zijn. Genesis 3. Adam en Eva willen niet meer wandelen met God, maar lopen bij hem weg. En wat doet God? Hij blijft trouw. Hij blijft liefhebben en hij stuurt profeten om de mensen daarvan te verzekeren. Maar daar moeten ze in de regel niets van hebben. De profeten worden uit de weg geruimd. Op het laatst stuurt God zijn zoon. Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben? Lucas 20, vers 8. En wat een bijzondere zoon. Paulus schrijft of citeert in Filippenzen 2, vers 5 tot 11 een hymne over hem. Christus Jezus, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Fraudeurs. God stuurde zijn geliefde zoon, dat is één kant. Maar Jezus liet zich ook graag sturen, dat is de andere kant. Zijn positie bij zijn vader heeft hij niet krampachtig vastgehouden, zoals een klein kind zich vastklampt aan zijn knuffel. Jezus deed er heel bewust afstand van. Hij verliet zijn vader in de hemel om naar de aarde te gaan en mens te worden. En dan niet om vervolgens snel op te klimmen tot koning of keizer. Nee, hij ruilde de gestalte van God in voor de gestalte van een slaaf. Niet omdat hij subassertief was en geen nee kon zeggen. Hij koos ervoor. Hij wilde het. Een slaaf die willens en wetens kwam om te dienen. Hij, die God was en bleef, deed afstand van zijn goddelijke majesteit en werd geboren in een stal. Op 30-jarige leeftijd verliet hij zijn ouderlijk huis om te doen waarvoor hij gekomen was, zijn leven wegschenken. Hij trok op met allerlei mensen. Bij voorkeur was hij te vinden bij mensen aan de onderkant van de samenleving. Prostituees, fraudeurs en mensen die door ziekte of wat voor reden dan ook uit het zicht verdwenen. Of van wie men wilde dat ze uit het zicht zouden verdwijnen. Even leek hij heel succesvol. De mensen liepen achter hem aan. Er waren er zelfs die hem koning wilden maken. Maar hij leverde al zijn rechten, status en heerlijkheid in. Hij had een leger engelen kunnen vragen om zijn vijanden te lijf te gaan. Maar hij deed het niet. Hij zag af van macht. Hij schudde zichzelf helemaal leeg van alles wat hij had bij zijn vader in de hemel. Hij offerde zijn leven voor hen die hem aan het kruis sloegen. Als je door omstandigheden slaaf geworden bent en niets meer te kiezen hebt, dan is het triest en jammer. Maar bij Jezus was dat anders. Hij kon kiezen of op zijn rechten gaan staan of daar geen gebruik van maken. Hij koos voor het laatste. Zijn keuze was absoluut vrij. Hij gaf zichzelf willens en wetens, omdat hij wil dat wij ook zullen zijn waar hij is, bij de heerlijkheid van zijn vader, Johannes 17. Dat gunt hij ons zo graag, dat hij zijn eigen leven ervoor over heeft gehad. Inspireren. De grote vraag is waar Jezus de kracht vandaan haalde om zo lief te hebben en zichzelf weg te geven. Hij wist zich geborgen in de liefde van zijn hemelse vader, die aan het begin van zijn werk publiekelijk verklaarde: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Lucas 3, vers 22. En later, vlak voordat hij gekruisigd zou worden, en Mozes en Elia hem moed inspraken, klonken die woorden opnieuw vanuit de hemel. Matthäus 17, vers 5. De liefde van zijn vader hield hem op de been. En hij keek ook vooruit naar wat zijn offer teweeg zou brengen. Iedereen zal hem en zijn vader de lof toebrengen die hen toekomt. Dat maakt hem zelfs blij en vol verlangen om vlak voor zijn dood met zijn discipelen Pesach te vieren en daaraan nieuwe betekenis te geven. Lucas 22, vers 14 tot 16. De discipelen waren met heel andere dingen bezig dan hij, namelijk met de vraag wie van hen straks de meeste macht zou krijgen. Maar Jezus zag er naar uit om hen te redden, uit hun bezig zijn met dat waar het niet om gaat in het leven. Hij verbond zijn leven met het leven van ons mensen tot in de dood toe, om ons het leven te geven. Naakt en weerloos hing hij aan het kruis op Golgotha. Verlaten, verstoten en onteerd, dieper kon hij niet afdalen. Deze koningknecht veranderde het leven van Paulus radicaal. En Paulus vraagt zijn lezers: durf je je door hem te laten inspireren en assertief te zijn door op te komen voor wat echt de moeite waard is? Niet door jezelf weg te gooien, maar weg te geven. Niet door jezelf te laten gebruiken, maar door te dienen. Dat anderen voordeel hebben van wie jij bent en van wat je in huis hebt. Durf je je leven te delen? Om over na te denken. Lees de hele brief van Paulus aan de Filippenzen. Hoe heeft Paulus zichzelf de gezindheid van Christus eigen gemaakt? En hoe inspireert hij de gemeente in Filippi om dat te doen? Er zijn heel wat voorbeelden te noemen van mensen die in navolging van Jezus Christus hun leven deelden met anderen en zo het leven vonden. Henry Nouwen deed afstand van wat hij had aan naam en positie als alom gerespecteerd hoogleraar in de psychologie in Amerika. Hij ging wonen in een leefgemeenschap van mensen met ernstige handicaps. Toen wist hij zich onvoorwaardelijk geliefd door Adam, de man met wie hij optrok, en via hem door God. Pater Damiaan werkte in een kolonie van leprozen op een eiland in de buurt van Hawaii. Hij kreeg de kans om hoogleraar in zijn moederland België te worden en zo het gevaar te ontlopen om zelf ook lepra te krijgen. Maar hij bleef en zei: ik vind het grootste geluk de Heer te dienen in zijn arme en zieke kinderen die van andere mensen verstoten worden. Pater Frans bleef in de door oorlog verscheurde Syrische stad Homs, hoewel hij naar Nederland had kunnen terugkeren. Hij bleef te midden van de puinhopen voedsel en medicijnen rondbrengen bij mensen die van alle hulp verstoten waren. Dit is mijn land waar ik de Heer wil dienen. Het kostte hem zijn leven. Een Nederlandse journaliste was stom verbaasd. Maar zijn thuisfront in Nederland vertelde dat hij ondanks alles hoop was blijven koesteren, dankzij de verrijzenis van onze Heer. Zou je dit lijstje kunnen aanvullen met inspirerende voorbeelden uit je eigen leven of omgeving? Hoe daal jij af van je troon? En hoe verbind jij je? Wat kost het jou, bijvoorbeeld aan tijd en geld? En wat levert het op? Thomas Halik schrijft: ik denk dat de tijd rijp is dat christenen ophouden het seculiere humanisme op te vatten als een verloren zoon en ernaar te kijken vanuit de optiek van de fatsoenlijke oudere broer uit de bekende gelijkenis van Jezus. Het is de hoogste tijd om van perspectief te veranderen en naar onszelf en onze partners door de ogen van de onvoorstelbaar ruimhartige Vader te kijken. De Vader uit dit verhaal zal ons net zo onbegrijpelijk lijken tot wij zijn geheim begrijpen, zijn onvoorwaardelijke liefde, de liefde voor zijn beide zonen. Wat roept dit bij jou op? Artikel 5, interview. Als liefde gemist wordt. Ik vond de stilte het ergst, door Arie Kok. Hij is zelfstandig schrijver en journalist. Predikant zijn is meer dan een baan. Annette van der Laan weet waar ze over praat. Haar man Peter is 6 jaar geleden afgezet als predikant. Eerder dit jaar publiceerde een christelijke krant haar hartenkreet, de domineesvrouw. Als ex-predikantsvrouw roept ze op tot meer begrip en veiligheid in de gemeente. Wat was de aanleiding om jouw hartenkreet te publiceren? Ik had net gehoord van een concreet geval waarbij het predikantschap tot grote problemen had geleid voor de echtgenoten. Dat was de directe aanleiding. En toen dacht ik, er moet wat gezegd worden. Kerkenraden beseffen niet wat het voor vrouwen en kinderen betekent. Waarom is je man als predikant afgezet? Dat hij is afgezet vond ik terecht. Mijn man Peter had overspel gepleegd met mijn beste vriendin. Ik had het zelf ontdekt en hij ontkende het niet. Al een tijd had ik een vermoeden dat er wat speelde. Hij sloot zich steeds meer voor me af. Ik dacht dat hij burn-out aan het raken was. Naar zijn gevoel liep het allemaal niet zo lekker in de kerk. Hij kreeg veel commentaar. Uit haar aandacht haalde hij de bevestiging die hij nodig had. Zelf zei hij achteraf dat hij het zicht op de werkelijkheid kwijt was. Hoe werd het bekend in de gemeente? Hij heeft het zelf aan de kerkenraad verteld. In eerste instantie waren mensen geschokt en meelevend. Ze vonden het moeilijk voor mij. Maar al snel startte het onderzoek voor de tuchtprocedure. Dan gaan andere mensen zich ermee bemoeien. Mijn man mocht direct niet meer aan het avondmaal. De reden was dat mensen daar moeite mee zouden hebben. Aanvankelijk was dat goed, maar toen het langer duurde, begon hij het te missen. Het avondmaal is tot versterking van je geloof. Dat heb je nodig, net als iedereen. Er was veel boosheid in de gemeente over wat er gebeurd was. Kon je dat begrijpen? Toen het uitkwam was mijn eerste gedachte, oh, wat erg voor de gemeente. Als predikantsvrouw dacht ik eerder aan hen dan aan mijzelf. Je man staat toch elke zondag de gemeente te vertellen wat de geboden zijn die God geeft, en dan ga je zelf onderuit. Ik begrijp dat de gemeente zich bedrogen voelt. Tegelijk is er veel verlegenheid. Mensen weten niet wat ze ermee moeten. En misschien herkennen veel mensen de neiging zelf ook wel. Dan komt het dichtbij als de dominee ook zo blijkt te zijn. In de krant schreef je dat er vaak heel liefdeloos wordt gereageerd. Hoe uitte zich dat in jullie geval? Ik moet eerst zeggen dat heel veel mensen me liefdevol gesteund hebben. Daarnaast waren er mensen die me verweten dat ik bij hem gebleven ben. Er staat toch in de Bijbel dat overspel een grond is voor echtscheiding? Waarom houd jij hem dan de hand boven het hoofd? Als je was gescheiden had ik je geholpen, maar nu je blijft niet. Hoe kun je nog met zo iemand leven? Ik werd in hun ogen mededader. Natuurlijk heb ik wel overwogen weg te gaan. Maar wat had dat opgelost? Bovendien, scheiden kan altijd nog als het echt niet meer gaat. Je hebt beloofd in goede en slechte dagen elkaar trouw te zijn. Ik werk in een hospice en zie daar vaak wat echtscheidingen aanrichten in families. Bovendien ben ik toch zelf ook niet zonder zonde? Wie zijn wij om de zondaar niet te vergeven? Ik denk dat God het gezegend heeft dat ik besloten heb om hem trouw te blijven. Hoe ging de afzetting in zijn werk? Dat heeft een half jaar geduurd. Al die tijd zat mijn man thuis. Er wordt over je vergaderd, maar daar ben je zelf niet bij en we hoorden er ook heel weinig over. Als ik ernaar vroeg, moest ik me er niet mee bemoeien. Ondertussen vervallen de extra inkomsten van preekbeurten. Dat scheelt per maand een heel bedrag. Dat was een eng gevoel, ook omdat ik als ZZP'er werkte. Ik kon niet zomaar ziek thuis gaan zitten en moest door. Gelukkig hadden we een eigen huis, anders hadden we ook nog op straat gestaan. Los van de afzetting was er ruimte voor vergeving. We hadden echt de hoop dat als je je zonde beleidt, als je er met elkaar goed over praat, dat er dan herstel zou plaatsvinden. Een afgezette dominee die meteen verdwenen is, dat vinden mensen heel naar. We wilden het ook in de gemeente oplossen door in gesprek te gaan, zodat mensen hun boosheid echt kunnen uiten. Dat had zo heilzaam kunnen werken. Maar het is niet zo gegaan als we ons voorgesteld hadden. Er was bijvoorbeeld een meisje van een jaar of 18 dat bij mijn man op catechisatie zat. Ze was zo boos dat ze hem uitschold. Als je het maar niet waagt om bij mij aan de kassa te komen, want dan kan ik niet weglopen. Mijn man heeft dat ook niet gedaan. Na een paar maanden belde ze op dat het over was wat haar betreft. Zo zie je dat de dingen worden opgelost als je je boosheid kunt uiten en Peter de gelegenheid krijgt om te zeggen dat het hem spijt. Welk advies heb je aan kerkenraden die met dit soort kwesties te maken krijgen? Ik besef heel goed dat dit rotklussen zijn voor kerkenraden. Ze worden er ook ineens mee geconfronteerd. Dat gun je hun niet. Mijn advies zou zijn, houd contact. Ik vond de stilte het ergst. Dat we niets mochten weten van de procedure die liep. Hangende het onderzoek moest daar afstand gehouden worden. Men moest natuurlijk in beeld krijgen of er meer slachtoffers in de gemeente waren. Dat begrijp ik wel. Maar elke vraag die we stelden werd negatief uitgelegd. Bemoei je er niet mee. Ik heb dat het zwaarst gevonden. Laat er als kerkenraad dus geen weken overheen gaan voordat je iets laat weten. Uit het krantenartikel blijkt dat je hier ook over praat met andere predikantsvrouwen. Ik heb wel contacten, ja. En dan herken ik dingen en hoor je van anderen hoe machteloos je soms tegenover een kerkenraad staat als er problemen zijn. Kerkenraden zijn natuurlijk goedwillende vrijwilligers, maar niet alles is even professioneel. En het ambt van predikant heeft een publiek karakter. Alles ligt meteen op straat. En over dat soort dingen praten we dan. Jij en je man zijn samen verder gegaan. Ja, met goede therapie. Ik wilde alles weten om het te kunnen begrijpen. Behalve de laatste jaren was ons huwelijk altijd goed geweest. Op die basis wilde ik graag verder. Bovendien hadden we allebei een opleiding als relatietherapeut gedaan. Ik ben hem door die therapie ook gaan begrijpen, hoe en wat er gebeurd is. En ik zag in dat ik zelf ook negatiever naar hem was geworden, omdat hij contact begon te mijden. Wat hij me vertelde klopte met mijn beeld van hem. Ik ging de oorzaken zien, dat ik hem misschien niet altijd met evenveel respect benaderd heb. Dat mijn geplaag, wat ik graag doe, hem meer deed dan ik dacht. Toen we 40 jaar getrouwd waren, hebben we de huwelijksbelofte vernieuwd met een nieuwe trouwring. Dat wilde hij graag. En iemand zei ooit in een preek dat je een dubbel leven gaat leiden met alle leugen en bedrog, is erger dan het overspel zelf. Herken je dat? Ja, dat is helemaal waar. In de tijd dat het speelde was een artikel van Gerry Velema erg belangrijk voor mij. Zij schreef, wij zijn God vaak ontrouw en hij verlaat ons toch niet. Als mijn man ontrouw is, hoef ik dat toch ook niet te zijn? Overspel is een combinatie van op vleugels lopen door die verliefdheid en de angst voor de ontdekking. Het geeft dan rust als het uitkomt. Daarna moet je elkaar weer leren vertrouwen. Op momenten dat hij wat afwezig was, vroeg ik mezelf af of er misschien weer iets speelde. Het hielp daarbij wel dat ik mezelf ook niet altijd vertrouw. Als je verliefd wordt op een ander, kun je dat het beste direct opbiechten. Dat helpt. Toen het allemaal speelde, durfde mijn man God nauwelijks onder ogen te komen. Nu gaat hij weer meer van God houden. De liefde en trouw van God hielpen ons er doorheen. En dankzij hem hebben we het samen beter dan ooit. Artikel 6, reportage, als liefde beproefd wordt, door Arie Kok. Echte liefde is ten diepste onvoorwaardelijk, zoals de liefde van ouders voor hun kinderen. Maar soms wordt die liefde zwaar op de proef gesteld en sta je voor onmenselijke keuzes. Bijvoorbeeld als je zoon een misstap begaat die zijn sporen trekt door het gezin. Of als je kind zoveel zorg nodig heeft dat die jou helemaal opeist en de andere kinderen eronder lijden. Het was allemaal heel onwerkelijk. Dirk en Helene uit Amersfoort hadden geen keus. Toen ze bij de zwangerschap van hun vierde kind een 20-weken echo lieten maken, bleek hun zoon een hartafwijking te hebben. Helene, toen we dit hoorden, wisten we dat we afscheid moesten nemen van bepaalde dromen. Hij moest in het ziekenhuis geboren worden en er zouden verschillende operaties volgen. Na zijn geboorte duurde het 3 weken voor wij en de artsen in de gaten hadden dat er meer aan de hand was. Pas na bloedonderzoek bleek dat hij het syndroom van Down had. Werelden. 6 dagen na zijn geboorte wordt Thomas voor het eerst geopereerd. De aorta is om zijn slokdarm en luchtpijp heen geslagen. Het wordt een begin van 4 maanden leven tussen hoop en vrees. Complicatie volgt op complicatie. Twee keer moeten ze afscheid van hem nemen als de artsen vrezen dat hij het niet zal halen. Er moet een spoedoperatie uitgevoerd worden die de artsen aanvankelijk niet aandurven. Maar doen ze het niet, dan zal Thomas met een paar uur overlijden. Het was allemaal heel onwerkelijk, vertelt Dirk. We beseften eigenlijk niet goed wat er gebeurde. We waren als gezin nog niet eens compleet geweest, omdat onze jongste de IC niet op mocht, omdat ze nog niet alle kinderziektes had gehad. Dirk en Helene leven met hun gezin in twee werelden. De ene wereld is die van de intensive care, de alarmen, zieke kinderen en sterfgevallen. Helene, als ik de IC opkwam, kon ik aan de sfeer proeven of er een kind aan het sterven was. Dirk, je lijkt er gaandeweg aan te wennen. Maar toen ik laatst weer in het ziekenhuis was, kwam alles terug en vond ik dat heel zwaar en moeilijk. Helene, jij vond het heel moeilijk om die wereld steeds in te stappen. Ik sliep in het Ronald McDonald huis en bleef in die wereld. De andere wereld is die van werk, school en de andere kinderen die nog jong zijn en vaak bij familie logeren of bij vriendjes blijven eten. Als Dirk ook op een avond naar het ziekenhuis wil, vraagt de oudste of hij wel weer terugkomt. Ik besefte dat ik dat daarna niet meer kon doen. Alarm. De twee werelden schuiven in elkaar als Thomas tegen de verwachting in na 5 maanden naar huis mag, dankzij nieuw ontwikkelde apparatuur. Het ziekenhuis komt in huis. Nu klinken alleen nog de alarmen van Thomas. Wel moet hij 24 uur per dag in de gaten gehouden worden vanwege de canule, het buisje waardoor hij zelf kan ademhalen. Er worden verpleegkundigen ingezet voor 7 dagen en 4 nachten per week. Chauffeurs geregeld voor ziekenhuisafspraken en mensen gevraagd om voor het gezin te koken. Als de monitor aangeeft dat Thomas te weinig zuurstof in zijn bloed heeft, wordt via 112 de ambulance opgeroepen. Dirk, dat heeft voor de andere kinderen ook veel betekend. Soms moesten wij de slaapkamerdeur van Thomas dicht doen en tegen de kinderen zeggen dat ze even voor zichzelf moesten zorgen. De jongste was meer bij opa en oma dan thuis. De oudste heeft er het meeste van meegekregen. Hij besefte heel goed dat het leven van Thomas kwetsbaar was en dat hij kon overlijden. Afgelopen juni is de canule operatief verwijderd. Monitor en apparatuur zijn uit het huis verdwenen. Alleen de babyfoon laat af en toe een pruttelende Thomas horen die boven in bed ligt te slapen. Helene, wij zijn na 3 jaar eindelijk de ouders van Thomas geworden. Daarvoor waren we vooral verpleegkundigen. Voor je Thomas uit bed kon halen en een knuffel kon geven, moest je eerst allerlei medische handelingen doen. Het ziekenhuis is nu weer een beetje de wereld van anderen. Al durven we nog moeilijk te geloven dat complicaties zijn uitgebleven na de laatste operatie. Nergens. Hoe houd je het vol in zo'n intensieve situatie te leven? Helene, iemand zei, dit gebeurt bij jullie omdat jullie in staat zijn dit te dragen en vol te houden. Maar dat was echt niet zo. We konden het helemaal niet, maar je moet wel. Gelukkig waren er veel mensen om ons heen, vrienden en mensen van de kerk, die bereid waren te helpen, soms langdurig. Dirk, je wordt zo moe dat je geen oplossingen meer kunt verzinnen. Je kunt niet meer van een afstandje naar je leven kijken. Ook onderling was het lastig. We gingen er heel verschillend mee om. Vooral in het begin, dan zit je in een rouwproces. Je hebt dromen voor je kinderen. En als die niet uitkomen en ook nooit zullen uitkomen, dan is dat moeilijk. We hadden ieder onze manier om daarmee om te gaan. Thomas is nu 3 en heeft de ontwikkeling van een kind van 1,5. Hij kan niet lopen en nog niet praten. Pas nu komt er voor Dirk en Helene ruimte voor reflectie. Is hun beeld van God veranderd door de situatie? Dirk, in het begin was ik vooral aan het overleven. Daarna kwamen de vragen. Het voelt alsof ik daar nooit antwoord op zal krijgen. Helene, de waarom-vraag heb ik veel gesteld. Ook voelde ik me vergeten door God. Een vriend uit Australië schreef een mooi artikel waarin hij zich afvraagt waar de Bijbeltekst te vinden is, dat God nooit meer geeft dan je aan kunt. En zijn antwoord, nergens. De tekst die hierbij vaak wordt aangehaald, 1 Korintiërs 10 vers 13, gaat namelijk over verleidingen. En ik weet nu dat het niet aan mij ligt dat ik het niet kan verdragen. In Psalm 34 vers 19 staat, God is dicht bij mensen die geen hoop meer hebben. Hij helpt mensen die de moed verliezen. Liefde voor je kind kan zo pijn doen. De wereld van Pieter en Gerda stond op zijn kop toen op een dag de politie op de stoep stond. Hun zoon Teun bleek verdachte in een misbruikzaak. Ze wilden hun verhaal aan onderweg vertellen als ze anoniem mogen blijven. Het ligt allemaal zo gevoelig, ook in het eigen gezin. Pieter en Gerda zijn eind vijftigers en wonen ergens in het midden van het land. In een hoek van de kamer staat een box vol speelgoed, er bovenop een plankje foto's van kinderen en kleinkinderen. Helemaal als een verrassing kwam het politiebezoek niet. Jaren eerder was er al een incident geweest tussen Teun en een ander kind uit het gezin. Toen rinkelden de alarmbellen. Hulpverlening werd ingeschakeld. Wat moesten ze doen? Aangifte tegen hun eigen zoon? Het werd hun afgeraden. Bovendien, hij was nog jong. Ze dachten de situatie wel onder controle te kunnen houden. Wat in je gezin gebeurt, kan je toch niet ontgaan? Die illusie viel in duigen toen de agenten op de stoep stonden. Er was iets gebeurd in hun buurt. En ook in het eigen gezin bleek er ondertussen weer wat voorgevallen te zijn. Teun gaf alles direct toe. Al jaren streed hij tegen die gevoelens. Hij dreigde een einde aan zijn leven te maken. Gedwongen opname was noodzakelijk. Ambulancebroeders haalden hem uit zijn kamer, namen hem tussen zich in en snoerden hem vast in de wagen. Na een paar dagen crisisopvang besloot Teun zichzelf aan te geven. Daarop volgde een rechtszaak. De uitspraak? 8 maanden detentie en gedwongen behandeling. Pieter, 1 keer per week mochten we hem bezoeken in het huis van bewaring. Hij zat op een speciale afdeling, want misbruikdaders staan onderaan in de hiërarchie en kunnen het erg zwaar hebben. Zat je daar tussen de camera's en andere bezoekers je tong af te bijten? Vreselijk. Uit onderzoek bleek dat Teun pedofiel was. Voor ons werd toen duidelijk hoe zwaar zijn strijd tegen die gevoelens moest zijn. Toen de detentie voorbij was, haalden ze hem op. Daar stond hij met zijn plastic zak met spullen op straat voor het huis van bewaring. Of ze hem zelf even naar de behandelende instelling wilden brengen. 4,5 jaar was hij onder de pannen. Letterlijk, hij mocht alleen met begeleiding buiten een wandeling maken of naar de kerk. Kerstkaart. Hoe gingen ze er als ouders mee om? Schaamte, teleurstelling, boosheid. Eigenlijk was het er allemaal. Gerda. Er is ons nooit verteld wie de slachtoffers waren. We wisten wel in welke buurt ze woonden. Daar gingen wij ook naar de supermarkt. En als we met ons karretje door de paden liepen, hadden we het gevoel dat we nagekeken werden. Daar gaan ze, de ouders van de jongen die onze kinderen zoveel heeft aangedaan. Gelukkig zijn we nooit direct lastiggevallen. Met kerst kregen we een kaartje dat we waarschijnlijk ook moeilijke dagen hadden. Naderhand bleek het afkomstig van de ouders van 2 slachtoffers. Zoiets doet je veel. We hebben de kaart altijd bewaard. Pieter, zodra de zaak uitkwam, hebben we de dominee gebeld. Die stelde een commissie in. En op een gemeenteavond werd een brief voorgelezen die wij geschreven hadden. Ik zat erbij. De meeste mensen reageerden goed. Ouders van kinderen in de leeftijd van de slachtoffertjes vonden het duidelijk moeilijker. Daar hadden we begrip voor. Veel mensen zijn ons altijd blijven steunen, dat heeft ons erg goed gedaan. Ondertussen ging het met 1 van de andere kinderen helemaal niet goed. Want de broer die zoveel aandacht vroeg van hun ouders, was tegelijk haar dader. Gerda, zij wil al een tijdje geen contact meer met ons. Ze kan niet verdragen dat wij ook contact hebben met Teun. We zaten in een spagaat. Beide kinderen hadden ons als ouders nodig. Je kunt niet kiezen tussen je kinderen. Je hebt ze beiden lief. Het was allemaal zo ingewikkeld. eenzaam. Pieter, liefde voor je kind kan zo pijn doen. Zoals God ons onvoorwaardelijk lief heeft, zo willen wij onze kinderen lief hebben. Het hielp ons dat onze zoon zelf veel spijt heeft en dat hij er zo hard aan werkt om herhaling te voorkomen. Maar dat is moeilijk door zijn geaardheid en die is blijvend. Dat maakt hem zo eenzaam dat hij soms momenten heeft dat hij niet meer wil leven. Gerda, we zijn achter hem blijven staan, al is de boosheid er soms ook. Ondanks alles hebben we van hem gehouden en dat doen we nog steeds. Niet omdat het moet, maar omdat het zo is, zo voelt en zo gaat. Toen het moeilijk was, speelde een psalmregel vaak door mijn hoofd. Maar de Heer zal uitkomst geven. Doorpraten. Er zijn meerdere plekken waar je voor professionele ondersteuning terecht kunt als je naar aanleiding van beide gesprekken wil doorpraten. www.ikzoekchristelijkehulp.nl. Deze website geeft een uitgebreid overzicht van zorg en zorgverleners. Er kan gezocht worden op zorgvraag, de soort hulpverlening en ook op de omgeving waarin je zoekt. www.slachtofferhulp.nl. Slachtofferhulp Nederland, telefoon 0900-0101, helpt slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of ongeluk. De organisatie is er ook voor familie en andere betrokkenen. Slachtofferhulp ondersteunt mensen bij de verwerking van de gebeurtenis en het zo mogelijk herstellen of verlichten van de gevolgen ervan. Op de website is er de mogelijkheid om anoniem te chatten. www.gevangenenzorg.nl. Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie die een luisterend oor en praktische ondersteuning biedt aan gevangenen of ex-gevangenen en hun familie en hen wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Ook de website van deze organisatie geeft de mogelijkheid om anoniem te chatten. Gevangenenzorg is bereikbaar op 079-33-10-568. Artikel 7. Van wie word jij de naaste? Wat God van ons vraagt. Door Jolijn van Varik Nissink, NGK, ze is theoloog en redacteur van Onderweg. Laat de vraag van de titel eens goed tot je doordringen. Het is een keuze. Je kiest ervoor om iemands naaste te worden. Maar wat houdt dat in? En waarom wordt het van ons gevraagd? Deze vragen en de antwoorden daarop komen aan de orde in het gesprek van Jezus met een wetgeleerde en de daarop volgende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10, vers 25 tot 37. De wetgeleerde uit Lucas begint het gesprek met Jezus met een vraag die bedoeld is om Jezus uit te dagen. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? Jezus laat zich niet uitdagen, draait de vraag om en vraagt wat daar in de wet staat en of de geleerde echt heeft begrepen wat daarin staat. De geleerde zegt dat je God moet liefhebben met alles wat je hebt en bent en je naaste als jezelf. Doe dit en je zult leven, antwoordt Jezus. Wanneer de geleerde vraagt wie dan wel zijn naaste is, volgt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Gevaarlijk. Een gelijkenis is een voorbeeldverhaal dat de hoorder toen en de lezer van nu oproept om het gegeven voorbeeld na te volgen. Het verhaal begint heel alledaags. Er is een man die op reis is van Jeruzalem naar Jericho. Op die route stond het gebied na de Olijfberg bekend als zeer gevaarlijk. Er waren struikrovers in die buurt. Dus dat de man wordt aangevallen en gewond achterblijft is niet ongewoon. Het vervolg is dat wel, omdat eerst een priester en daarna een leviet langs de gewonde man lopen zonder iets te doen. Het helpen van een naaste werd gezien als een plicht die voortkomt uit de wet van Mozes en uit de wetten in Leviticus. De priester en de leviet waren dus volgens de Joodse wet verplicht om de man te helpen. Moesten zij niet het volk naar God leiden en het goede voorbeeld laten zien? Maar in plaats daarvan lopen ze aan de andere kant van de weg snel de zwaargewonde man voorbij. Contrast. De versen waarin de priester en de leviet genoemd worden, zijn bijna identiek qua bewoordingen in het Grieks en vormen verhaaltechnisch de opmaat naar de climax. nadat beiden langs de gewonde man zijn gelopen, zelfs aan de andere kant van de weg, komt er een Samaritaan langs. Samaritanen werden in die tijd veracht en gezien als ongelovigen. Maar hij stopt wel. Niet een priester of een leviet, maar een verachte Samaritaan stopt voor de zwaar gewonde man. De Samaritaan is met ontferming bewogen. Het Griekse woord dat hier wordt gebruikt, wordt in het Bijbelboek Lucas ook gebruikt voor Gods en voor Christus ontfermende liefde. De Samaritaan is dus niet zomaar bewogen tot ontferming. Nee, hij toont de ontferming die God en Christus ook hebben tegenover ons mensen. Dit staat in schril contrast met de priester en de leviet, die hun eigen hachje redden en niet volgens Gods wet handelen. Met ontferming bewogen verzorgt de Samaritaan de man. Hij brengt hem naar een herberg en betaalt alles. En ook latere kosten voor de Joodse man wil de Samaritaan voor zijn rekening nemen. Maar hier houdt de gelijkenis op. Na dit voorbeeld vraagt Jezus aan de geleerde wie ervoor gekozen heeft om de naaste van de zwaar gewonde man te worden. De geleerde zegt dat het de man is die met ontferming bewogen is. Maar is het niet vreemd dat Jezus dat nog moest vragen aan de geleerde? Met het stellen van de vraag wil Jezus de hoorders en lezers duidelijk maken dat de wetgeleerde niet werkelijk wist wie zijn naaste is. De theologische kennis was bij hem niet innerlijk doorleefd. Keuze. In de loop van Lucas 10, vers 25 tot 37, verplaatst het verhaal zich van de vraag over het eeuwige leven naar de vraag wie onze naaste is. Jezus presenteert in dit Bijbelgedeelte een tegenover. Je bent niet iemands naaste, je wordt het. Je hebt de keuze om net als de priester en de leviet door te lopen, of net als de Samaritaan, te stoppen en het contact met de ander aan te gaan en op die manier zijn of haar naaste te worden. In feite maakte Jezus die keuze ook, zie vers 26. Hij gaat nadrukkelijk in gesprek met de wetgeleerde die hem een vraag stelt en laat die vraag volgen door een wedervraag. Wat staat er in de wet en heb jij, wetgeleerde, dat wel goed begrepen? Vers 27 vertelt wat er in de wet staat. De beschrijving die Lucas van Jezus spreken en handelen geeft, laat zien dat het belangrijk is dat het geloof ook praktisch wordt vormgegeven. Het geloof zorgt voor ethische verplichtingen. Het daaropvolgende voorbeeldverhaal laat dat nog meer zien. Als je met je hele wezen gelooft, dan word je met ontferming bewogen voor de ander, zoals ook God en Christus dat zijn. En ga je een relatie met de ander aan, zodat deze jouw naaste wordt. Zo legt God iets van zichzelf in jou, waardoor de ander hem in jou ziet. De vraag van wie word jij de naaste is dan ook geen eenvoudige vraag. Het is een vraag die samenhangt met het eeuwige leven. Een vraag die voortkomt uit het geloof in God en een vraag waarin de ander iets van Gods ontferming te zien krijgt. Vervolgens is het echt bezig zijn met het beantwoorden van die vraag ook geen eenvoudige taak, maar één die we serieus moeten nemen en waarbij we met Gods ontferming naar onze naaste kijken en hem of haar helpen. Van wie wil jij vandaag de naaste worden? Artikel 8, reportage. Wat vier gelovigen langs de weg zagen liggen. Door Jordi Kooijman. Hij is zelfstandig journalist en eindredacteur van Onderweg. Van wie word jij de naaste? Het is niet alleen een vraag voor wie op weg naar Jericho een gewonde man langs de weg ziet liggen. In 2017 is de vraag net zo relevant. Heidi Vink zet zich bijvoorbeeld in voor asielzoekers. Mark en Antjo Bruin hebben twee pleegkinderen. En Maries van der Hek dient Ede. Wat beweegt hen en wat vinden ze moeilijk? Ik dacht, wat ben ik eigenlijk veel met mezelf bezig. Heidi Vink, 42, uit Binschoten, kan nauwkeurig aanwijzen wanneer ze haar warmhartige Samaritaan moment beleefde. Eind 2014 brak ze haar heup. Ze mocht 6 weken lang haar been niet belasten. Ik dacht, ik gebruik dit om meer tijd met God door te brengen, niet afgeleid door mijn werk. maar ik ontdekte dat God meer van mij vraagt dan tijd met hem doorbrengen. Ik miste het contact met mijn naaste en mijn verlangen groeide om me voor anderen in te zetten. Heidi kwam tijdens een vrouwendag in contact met de Stichting Gave, een organisatie die kerken en christenen bewust wil maken van de Bijbelse roeping om vreemdelingen gastvrij te ontvangen. www.gave.nl Ik hoorde het getuigenis van een ex-moslim en dat raakte me diep. Een Bijbelstudie over Jeremia een paar maanden later maakte het appel op Heidi nog directer. Het was alsof God me vroeg: wat doe je met alles wat ik jou gegeven heb? Gebruik je het voor je eigen goden of gebruik je het in mijn dienst? Daar schrok ik van. Ik zag in dat ik toch wel heel erg met mezelf bezig was. Toen begon ik te bidden: waar kan ik me inzetten voor uw koninkrijk? Heidi had contact gehouden met Gave en toen de stichting iemand zocht die makkelijk verbindingen kon leggen, meldde ze zich aan. De dag voordat ik voor het eerst naar het AZC in Amersfoort zou gaan, las ik in een blaadje van CGK Vrouw, waarin een interview stond met een christelijke vluchtelinge uit Iran. De volgende dag was uitgerekend zij de allereerste persoon die we op het AZC tegenkwamen. God maakte zo heel duidelijk dat het AZC mijn plek was. Heidi is sinds 1 juni dit jaar een vrijwilligerscoördinator van Gave. Ze legt verbindingen tussen vluchtelingen en Amersfoortse kerken. Organiseert een gemeente bijvoorbeeld iets voor Iraanse vrouwen, dan verwijst ze haar Iraanse contacten naar die gemeente door. Het werk kost haar zo'n 8 uur per week. Ze is daarvoor minder gaan werken in de zorg. Ik heb salaris ingeleverd. Dat was eerst wel een punt. Durf ik dat aan? Maar God leert mij niet bezorgd te zijn. In dat vertrouwen wil ik leven. Ingrijpend. Mark 45 en Antjo 43, Bruin uit Eindhoven, bezonnen zich in 2007 op hun toekomst. Ze hadden 4 gezonde kinderen en een stabiele relatie. Ik vroeg me af: wat wil ik met mijn leven? Vertelt Antjo. Wil ik weer de ergotherapie in waarvoor ik gestudeerd heb, of wil ik wat anders? Mark opperde het idee om pleegouders te worden. We hadden best nog ruimte in ons hart en in ons gezin om meer kinderen op te nemen. En ik dacht ook, kijk het naar de opdracht van God, dat kan ook op deze manier. Want er zijn zoveel kinderen die in een moeilijke situatie zitten en een stabiel gezin nodig hebben. Ik vond het wel eng, zegt Antjo. Zou ik net zoveel van pleegkinderen kunnen houden als van mijn eigen kinderen? We hebben veel gepraat en gebeden en zijn heel open de voorbereidingstraining ingegaan. De voorlichting maakte het verschil voor het echtpaar. Antjo, we leerden dat je de zorg van andere ouders overneemt, maar dat je nooit de biologische ouders van je pleegkinderen vervangt. De manier waarop je van pleegkinderen houdt is niet minder intens, maar wel anders. Mark en Antjo besloten de stap te zetten. Al geeft Antjo toe dat de twijfels toen direct weer toesloegen. Want pleegouder worden is een ingrijpende stap die het hele gezin beïnvloedt. Als een kind zonder bagage in je gezin zou komen, zou dat al zijn weerslag op de onderlinge relaties hebben. Een kind met een rugzakje brengt dus zeker reuring in de familie. Het echtpaar begon met kortdurende en crisisopvang, maar stapte na verloop van tijd over op langdurige pleegzorg, waarbij kinderen tot hun 18e in het gezin blijven. Mark en Antjo hebben momenteel 2 pleegkinderen, een jongen van 12 en een meisje van 7. Pleinen vegen. Maries van der Hek, 31, leerde het begrip naastenliefde kennen nadat hij op zijn 18e tot geloof was gekomen. Ik groeide op in Leerdam. Ik ging wel naar de kerk, maar het ging het ene oor in, het andere uit. Ik ging graag met vrienden de kroeg in en gebruikte af en toe softdrugs. Tot ik een keer op mijn kamertje zat en God tegen mij zei: je weet dat ik besta. Kies je voor mij of tegen mij? Ik heb toen blaadjes volgeschreven met wat er fout was in mijn leven en heb mijn leven over een andere boeg gegooid. Een jongen uit de gemeente nam hem mee naar een actie van Athletes in Action in de wijk waar hij was opgegroeid. Daar ontdekte hij dat het woord ook verkeerd kan vallen. De sfeer in de wijk werd daar niet beter door. Ik moest denken aan de bekende uitspraak van Franciscus van Assisi: verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Ik zei, we kunnen ook gewoon de pleinen en straten gaan vegen. Dat hebben we toen met ons team gedaan en de reacties waren zo positief. Dat was voor mij een eye-opener. Dienen kan een enorm effect hebben. Het bleef Maries bij. En toen hij in Ede ging wonen voor een studie sociaal-pedagogische hulpverlening, raakte hij betrokken bij de start van het netwerk Dien Je Stad, DJS. Inmiddels is hij fulltime werkzaam als netwerkcoördinator bij DJS en het overkoepelende inspiratienetwerk Tijd voor Actie. DJS inspireert jongeren in Ede om zich in te zetten voor ouderen, eenzamen, dak- en thuislozen en anderen die hulp nodig hebben. Elk jaar mobiliseert het netwerk zo 1000 jongeren die tuintjes schoffelen, huiswerkhulp geven, dansen met mensen in rolstoelen en veel meer. Het zijn kleine dingen, maar de uitwerking is groot. We bouwen aan een stukje koninkrijk. Aanvechting. De Samaritaan had zijn barmhartigheid in een dag bewezen. 2 denarii voor de eigenaar van het logement, een vriendelijk de rest van de rekening betaal ik op mijn terugreis, en zijn zorgtaak zat erop. Heidi, Mark, Antjo en Maries zetten zich langdurig in, en dat roept andere vragen op. En kost vaak ook meer dan 2 daglonen. Heidi Vink vertelt hoe deuren op het AZC lang dicht kunnen blijven. Er zijn dagen dat ik niemand tegenkom en me afvraag, wat doe ik hier eigenlijk? Ook zijn vrouwen vaak achterdochtig. Ben ik misschien van de IND of de vreemdelingenpolitie? Je hebt soms een lange adem nodig. In het begin kwam ik iemand tegen die zei, ben je van de kerk? Dan wil ik geen contact. Maar ik heb haar steeds weer gedag gezegd. Uiteindelijk heeft ze me uitgenodigd en inmiddels heeft ze een alfacursus gevolgd. Diezelfde vrouw had haar geboortebewijs nodig en moest daarvoor naar de ambassade in Brussel. 6 keer kwam ze, 6 keer werd ze weggestuurd. De alfakring bad voor haar en de volgende keer kreeg ze haar document. Na zulke mooie dingen volgt vaak wel aanvechting, vertelt Heidi. Opeens dacht ik, wat heb ik weinig bereikt? Wat heb ik weinig maatjes gekoppeld aan asielzoekers? Wat heb ik nu eigenlijk echt gedaan? De duivel valt aan en probeert twijfel te zaaien. Dat heb ik duidelijk gemerkt. Voor de gemeenteleden die Heidi met asielzoekers verbindt, vaak maatjesprojecten, is het werk ook niet altijd makkelijk. Ik hoor wel eens van hen dat asielzoekers niet dankbaar zijn. Geen dankjewel zeggen als je iets doet of geeft. Natuurlijk is het leuker als je dankbaarheid ervaart. Maar als dat heel belangrijk wordt, is het moeilijk om dit werk vol te houden. Je drijfveer moet de liefde van God zijn, anders raak je erg gefrustreerd. God heeft alles voor mij gegeven. Leef ik zelf wel in dankbaarheid? Het neemt niet weg dat het werk Heidi zelf ook verrijkt. Mijn relatie met God is zo verdiept sinds ik contact met vluchtelingen heb. Ik zie hoe moslims tot geloof komen en heb God op een heel andere manier leren kennen. Ik heb ook geleerd dat God voorziet en dat je erop kunt vertrouwen dat Hij mensen op je pad brengt. Een vrouw vroeg me of ik een Engelstalige Bijbel voor haar had. Dat had ik niet. De volgende dag kwam ik iemand tegen en die zei, ik heb nog een Engelse Bijbel, heb je daar wat aan? Zo'n verhaal zou ik vroeger niet geloofd hebben. Keihard. Mark en Antjo Bruin hebben de afgelopen jaren gemerkt dat je als pleeggezin veel kleine offers moet brengen. Een avondje weg als echtpaar gaat niet zomaar en de zomervakanties worden vaak geplooid naar wat de pleegkinderen aankunnen. Ondanks viel een dagje naar een museum in het water, doordat het niet goed ging met 1 van de pleegkinderen. Mark, je merkt dat de dag voor de andere kinderen verziekt wordt en dan baalt iedereen. Het afscheid nemen van pleegkinderen kan soms hartverscheurend zijn. Een paar jaar geleden kreeg het gezin een tweeling, nog maar 11 dagen oud. In eerste instantie ging het om een crisisplaatsing, maar na een jaar werd besloten dat ze tot hun 18e bij het gezin Bruin geplaatst zouden worden. Maar de ouders gingen in beroep en na 2,5 jaar zijn ze weer bij vader gaan wonen. Voor ons en onze kinderen was het heel zwaar om afscheid te nemen. Het meisje dat nu bij Mark en Antjo woont, heeft last van een hechtingsstoornis. Antjo, ze is het ene moment aanhankelijk en wijst je het andere moment keihard af. Het is lastig om daarmee om te gaan. Mark zei toen tegen me: God heeft ook geduld met ons en zegt elke keer weer tegen ons: het is goed. Zo zou je ook naar haar kunnen kijken. Hun geloof is de belangrijkste drijfveer voor Mark en Antjo. Want op de waardering en dank van pleegkinderen kun je niet teren. Die blijft doorgaans uit. Onze motivatie is heel sterk. God heeft ons veel gegeven. Het gaat goed met onze kinderen, dus laten we onze mogelijkheden gebruiken. Je hoeft het niet alleen maar leuk te hebben met jezelf, je kunt ook goed zijn voor anderen. De een doet dat zus, de ander doet het zo. Wij kiezen voor deze manier om Gods liefde door te geven. Ze voegen direct toe: het blijft zoeken en we zijn er nog lang niet uit. Je kunt dit niet perfect doen, maar we doen ons best. Vies kopje. Maries van der Hek gelooft erg in wederkerigheid. Het is mooi als jongeren zich belangeloos inzetten en niets terugverwachten. Maar hij ziet ook dat ze groeien als ze waardering en vertrouwen krijgen. Zo zien ze dat wat ze gedaan hebben invloed heeft gehad en willen ze het vaker doen. Ik vind het waardevol om jongeren zulke bijzondere ervaringen te geven. Het verrijkt hun leven en ik geloof dat ze hierdoor meer mens worden. Tegelijkertijd leert Jezus ons belangeloos om te zien naar onze naasten. Het zou mooi zijn als jongeren door ons werk gaan inzien dat het uiteindelijk gaat om het uitdelen van wat je zelf van God gekregen hebt. Maries gelooft ook dat tegenover hulp geven, hulp vragen centraal staat. We geven makkelijk, maar je moet ook zelf een hulpvraag durven stellen. Ik wil dat mensen meeleven met mijn leven. We hebben elkaar allemaal nodig. Een prachtig voorbeeld is Maria, een oudere vrouw uit voormalig Joegoslavië, bij wie Maries aan het begin van zijn werk in Ede de tuin opknapte. Haar huis stond vol met dozen en troep, en toen hij op de rommelige bank had plaatsgenomen, kreeg hij een vieze kopje koffie aangeboden. Toch was ze gelukkig en tevreden met haar leven. Dat raakte me en hield me een spiegel voor. Ik heb nu, na bijna 8 jaar, nog steeds contact met haar. Ze is deel van mijn familie geworden. Als pionier van Dinjestad heeft Maries de afgelopen jaren veel overuren gedraaid en gemerkt dat bij goede dingen doen veel rompslomp komt kijken. De zakelijke kant is taai en niet alle jongeren lopen direct warm voor het werk. Gelukkig hebben we een grote God, zegt Maries. Hij zal je niet teleurstellen. We hebben moeilijke jaren gehad en hebben moeten knokken voor waar we naar verlangen, maar terugkijkend heeft God de juiste dingen op het juiste moment gegeven. Dat is achteraf praten, ja, maar dat helpt mij wel om te blijven vertrouwen op God. Artikel 9, opinie. De liefde, een persoonsbeschrijving. Wat God ten diepste wil. Door Rob van Houwelingen en Mirjam Klinker de Klerk. Ze zijn als nieuwtestamentici verbonden aan de TU in Kampen. Zonder de liefde zou ik niets zijn. Paulus zingt in 1 Korintiërs 13 een loflied op de liefde, die onmisbaar is in de christelijke gemeente. Liefde overbrugt immers de onderlinge verschillen. Terwijl de Korintiërs met hun geestesgaven elkaar begonnen te beconcurreren, wijst Paulus hun in zijn brief een betere weg. Dat is het liefdespad waarop de verschillende gaven zich gezamenlijk kunnen voortbewegen. Zo wordt de gemeente opgebouwd. 1 Korintiërs 8, vers 1. Als de liefde ontbreekt, zal het kerkelijk leven tot stilstand komen. In 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 6 zegt Paulus wat de liefde wel en niet is. Daarbij volgt hij een regel uit de antieke retorica. Een begrip wordt gedefinieerd door eigenschappen. Positief, wat liefde wel is, en verschillen. Negatief, wat liefde niet is. Maar zodra Paulus de liefde beschrijft, wordt hij behalve een redenaar ook een dichter. Wij vertalen dit tekstgedeelte als volgt. De liefde is geduldig, vriendelijk is de liefde. Niet jaloers is de liefde, ze schept niet op, ze houdt niet van dikdoenerij, ze gedraagt zich niet schaamteloos, ze is niet uit op haar eigen belang, ze raakt niet verbitterd, ze rekent het kwade niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Altijd blijft zij verdragen, altijd geloven, altijd hopen, altijd blijft zij volhouden. Wat allereerst opvalt is de fraaie structuur van deze passage. Twee eigenschappen van de liefde, chiastisch geordend, dus met omkering van de woordvolgorde, worden gevolgd door een rijtje met 8 verschillen in de vorm van ontkenningen. De eerste ontkenning, niet jaloers, sluit aan bij de genoemde eigenschappen door de liefde te herhalen. Maar Paulus eindigt niet negatief. Hij vult de laatste ontkenning aan met het tegendeel, maar vindt vreugde in de waarheid. Waarna hij ter afsluiting 4 positieve uitspraken laat volgen in een staccato van werkwoorden die beschrijven wat liefde doet. Het herhaalde Griekse panta hebben we vertaald als een bijwoordelijke bepaling in temporele zin, altijd in plaats van alles. Zo staat bij deze beschrijving van de liefde het negatieve middendeel ingeklemd tussen 2 positieve gedeelten. Krachtiger dan het kwade is het goede. Persoon. Het tweede opvallende punt is dat de liefde als een persoon beschreven wordt. Ze krijgt een gezicht. He agape is vrouwelijk in het Grieks. Paulus formuleert geen begripsdefinitie, maar geeft een persoonsbeschrijving. Met dit signalement valt de liefde te herkennen. Het gaat om iemand die betrokken is op de naaste, een altruïstische persoonlijkheid. Doet Paulus misschien op zichzelf? Paulus' missionaire drive getuigde immers van liefde voor zijn medemensen. Hij was bereid alles te verdragen om geen onnodige hindernis voor het evangelie op te werpen. 1 Korintiërs 9, vers 12. De liefde blijft altijd verdragen. Dit ging Paulus echter niet steeds even gemakkelijk af. Tijdens de eerste zendingsreis ontstond er verbittering in zaken Marcus, zodat de wegen van Paulus en Barnabas zich scheiden. Handelingen 15, vers 39. Maar de liefde raakt juist niet verbitterd. Nee, Paulus is niet de liefde in eigen persoon. En toch staat deze passage niet los van de relatie tussen de apostel en de Korintiërs aan wie hij schrijft. Geduld en vriendelijkheid waren kenmerkende eigenschappen voor Paulus en zijn mede-apostelen als dienaren van God in Korinthe. 2 Korintiërs 6, vers 6 en zie ook Galaten 5, vers 22 en 23. Zie daar, in 2 woorden, de liefde ten voeten uit. Ze heeft alle geduld van de wereld en haar vriendelijkheid is alle mensen bekend. Spiegel. Liefde is niet jaloers, opschepperig, dikdoenerig of schaamteloos. Ze gedraagt zich totaal anders dan de Korintiërs. Onder hen waren rivaliserende groepen actief die zich achter bepaalde hooggewaardeerde voorgangers schaarden. Men liet zich eerder imponeren door geleerde retoriek dan door de inhoud van het evangelie. Paulus verwijt zijn lezers letterlijk opgeblazenheid, die meestal gepaard gaat met zelfvoldaanheid en minachting van anderen. Men ging zelfs schaamteloos over de schreef, zonder enig respect voor de ander, bijvoorbeeld op seksueel gebied. Kortom, wat de liefde niet is, kunnen de Korintiërs ontdekken doordat hun in dit gedicht een spiegel wordt voorgehouden. Paulus gaat nog even door over wat de liefde niet is. Eigenbelang en verbittering zijn haar vreemd. Zij zal iemand het kwade niet nadragen. Denk aan de houding die Paulus zelf aannam tegenover iemand die droefheid veroorzaakt had, mogelijk door de apostel te beschuldigen van gesjoemel met collectegeld. Zichzelf verloochenend stuurde Paulus aan op vergeving en verzoening. Doordat hij de Korintiërs adviseerde deze broeder weer in liefde te aanvaarden. 2 Korintiërs 2, vers 7 en 8. Verder schept de liefde geen genoegen in het onrecht. En bij die laatste ontkenning uit het rijtje wordt als contrast iets positiefs aangevuld. Zij vindt vreugde in de waarheid. Omdat het in deze context over intermenselijk verkeer gaat, is daarmee waarschijnlijk echtheid bedoeld. De liefde verheugt zich wanneer mensen op een integere manier met elkaar omgaan. Zonder uitputtend te willen zijn, laat Paulus dus zien hoe groot het verschil is dat de liefde maakt. God is liefde. Werkelijk tot alles is de liefde in staat. Altijd blijft zij verdragen, geloven, hopen en volhouden. 1 Korintiërs 4, vers 11 en 13 maken concreet wat de apostelen zo al te verduren kregen, hoewel met andere werkwoorden. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood. Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Zo verdraagzaam is liefde. Zij heeft dan ook alle vertrouwen in God. Over de christelijke hoop zegt Romeinen 5, vers 2 tot 5. In de hoop te mogen delen in zijn luister, prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkiger onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot verharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo verwachtingsvol is liefde. Als een echte volhoudster zal ze het nooit opgeven. Als geheel leidt deze poëtische passage tot de conclusie dat de liefde wel een ideale persoon moet zijn. Geen mens beantwoordt volledig aan het signalement dat hier wordt aangereikt. We moeten het hoger opzoeken. Paulus zelf gaat ons daarin voor. Hij behartigde niet zijn eigen belang, maar dat van Jezus Christus. Filippenzen 2, vers 21. De Zoon belichaamt de liefde van zijn Vader. Daarom kan Paulus de oproep doen: volg mij na, zoals ik Christus navolg. 1 Korintiërs 11, vers 1. En als apostel wist Paulus zich door God gezonden. Vandaar dat hij in een andere brief schrijft: wees navolgers van God als zijn geliefde kinderen en bewandel de weg van de liefde, zoals Christus ons heeft lief gehad. Efeziërs 4, vers 32 tot 5, vers 2. Uiteindelijk leren we in Paulus' persoonsbeschrijving van de liefde de eeuwige herkennen. Niet slechts als een liefdevolle God, maar als de God die de liefde zelf is. Nieuwe rel. In het laatste decennium van de eerste eeuw stuurde ook Clement, de toenmalige bisschop van Rome, een brief aan de Korintische christenen. Liefde verenigt de gemeente, luidde zijn boodschap, aansluitend bij wat Paulus zo'n 40 jaar eerder aan hetzelfde adres geschreven had. De liefde verbindt ons met God. De liefde bedekt menigte zonden. De liefde verdraagt alles. De liefde is bij alles geduldig. Niets gevoelloos is er in de liefde, niets verwaands. De liefde laat geen verdeeldheid toe. De liefde brengt geen opstand teweeg. De liefde brengt alles in harmonie. 1 Clemens 49, vers 5. Clemens schreef dit naar aanleiding van een nieuwe ruil in de gemeente van Korinthe. Weer was het daar misgegaan. Dat roept de vraag op wat de woorden van Paulus na 40 jaar per saldo bewerkt hadden. Hoe effectief was zijn liefdesgedicht? Een vergelijkbare vraag geldt voor de kerkelijke situatie hier en nu. Na 2000 jaar laat de Korinthische spiegel die Paulus hedendaagse bijbellezers voorhoudt een maar al te herkenbaar beeld zien. Wij mensen zijn van nature gericht op zelfbehoud. In de westerse samenleving heeft dit geleid tot een doorgeschoten nadruk op zelfverwerkelijking. Centraal staat het individuele belang. Het algemene belang komt op de tweede plaats. Dat maakt samenleven soms uitermate moeilijk. Zo ontstaat ook een voedingsbodem voor jaloersheid, opscheppen, dikdoenerij, schaamteloosheid, verbittering, kwaad en onrecht. Jezus Christus onderwees en ging een radicaal nieuwe weg. De weg van de andere wang toekeren. De weg van zelfontlediging. Hij ontdeed zich van zijn goddelijke status en werd aan de mensen gelijk. Hij was niet vol van zichzelf, integendeel. Gehoorzaam aan zijn vader maakte hij zichzelf zo leeg van elk eigen belang dat hij stierf aan een kruis, voor ons, Filippenzen 2, vers 5 tot 8. Zo belichaamde hij Gods liefde. Paulus' persoonsbeschrijving van de liefde wijst op diezelfde onverwachte, maar voortreffelijke weg. Afzien van je eigen belang, jezelf richten op de ander in alle vriendelijkheid en geduld. Dan wordt het profiel van Christus zichtbaar. Ontspannen. De weg van de liefde vergt inspanning. Dat geeft misschien een vertwijfeld gevoel, zeker in een maatschappij waarin alles altijd beter en mooier kan. Wanneer ben ik christen genoeg? De limiet staat op plus oneindig. God lijkt dan een genadeloze meetlat te gebruiken. Niets is echter minder waar. Juist die mooie woorden van Paulus over de liefde wijzen een andere kant op. Ze helpen ook om het uit te houden met jezelf. In 1 Korintiërs 13 komt namelijk Gods mildheid ten aanzien van onze eigen imperfectie ons tegemoet. Altijd blijft zij verdragen, altijd geloven, altijd hopen, altijd blijft zij volhouden. Dit zijn stuk voor stuk werkwoorden die vooruitwijzen in de richting van Gods koninkrijk. Ze getuigen van een groter perspectief waar onze bescheiden inspanningen op een ontspannen manier in blijken te passen. Ze laten ons voelen hoe afhankelijk we zijn van Gods geduldige liefde. We zijn er nog niet en op eigen kracht komen we er nooit. Dat moeten we niet eens willen. Precies in die paradoxale oproep tot inspannen en ontspannen tegelijk zit de effectiviteit van Paulus' persoonsbeschrijving van de liefde. Ze staat vaak met haar voeten in de modder. Tegelijk ontsluit ze in elke tijd een authentiek christelijke weg voor menselijk samenleven in gebrokenheid. Dat geldt ook voor het kerkelijk samenleven, waar de meningen flink kunnen botsen. En bovenal brengen Paulus' woorden dit besef teweeg. We hebben Gods liefde nodig, de verbondenheid met hem om het uit te houden met elkaar. Want hij houdt het uit met ons. Kortom, de liefde is een persoon die uitnodigt tot nadere kennismaking. Artikel 10 persoonlijk. Liefde en nabijheid door Nienke Westerbeek. Als ik 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde als spiegel zie en mezelf daarin bekijk, dan word ik moedeloos. Als ik het hoofdstuk als meetlat hanteer, dan scoor ik een dikke onvoldoende. De lat ligt namelijk heel hoog. In de woorden van Jacobus, want wie de gehele wet houdt maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Jacobus 2, vers 10. Ik kan dus wel ophouden met mijn best te doen. Ik moet het hebben van de allesomvattende genade die ik in Jezus dood en opstanding ontvang, en dat weet ik. Gods waarheid zorgt ervoor dat ik iedere dag nog meer ontdek dat ik enorm tekortschiet. Aan de andere kant weet ik mij bevrijd en treffen de beschuldigingen van Satan geen doel. Daarom gebruik ik dit Bijbelgedeelte niet als meetlat, maar om te weten hoe God het zou doen en willen. En vervolgens kijk ik naar Jezus. voetwassing. Vlak voor de zomer ging ik naar mijn jaarlijkse stilte-retraite en daar bepaalde God mij bij de voetwassing. Ik stelde me voor hoe ik samen met de discipelen wachtte op het moment waarop ik mijn voeten kon optillen om hem op Jezus' bovenbeen te zetten. Toen besefte ik dat discipelschap niet alleen dienstbaarheid betekent, maar ook nabijheid. Dat beeld van de voetwassing en het invoelen van die nabijheid helpen me bij het begrijpen van 1 Korintiërs 13. Handelen uit liefde is gemakkelijker als je de intimiteit met Jezus, jezelf en de ander opzoekt. Een moslim die ik echt ken is een stuk minder bedreigend dan een die ik op een afstandje bekijk. Als ik goed naar mezelf luister en weet dat ik excuses moet aanbieden, krijgt het kwaad geen kans om te groeien. Als ik de tranen zie in de ogen van een moeder die niet weet hoe ze haar tienermeisje moet beschermen tegen het seksuele geweld in de sloppenwijk, dan mag ik zo dichtbij komen dat ik daarna niet anders kan dan vechten tegen armoede en onrecht. Als ik het doorzettingsvermogen zie van mijn collega's die dagelijks strijden tegen de trekkracht van het kwaad dat armoede omringt, misbruik, alcoholisme, schulden, slechte rolmodellen enzovoort, dan begin ik iets te begrijpen van de betekenis van wat er over de liefde wordt gezegd. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Compassion heeft als slogan en mission statement kinderen bevrijden van extreme armoede in Jezus' naam. Ik zou niet anders willen, want in Jezus mogen en kunnen we dicht bij elkaar komen. Daar kan de liefde groeien. Nienke Westerbeek is directeur van Compassion. Artikel 11, reportage. Jezus op de wallen. Door Sjoerd Willinga, hij is freelance of journalist. In rood verlichte etalages lijkt liefde te koop, maar wie de verhalen van de aanbieders ervan leert kennen, weet beter. Journalist Sjoerd Willinga en fotograaf Johan van Velen gaan op zoek naar Jezus op de Amsterdamse wallen. Tot heil des volks. In 1849 begon een doopsgezinde predikant met de toepasselijke naam Jan de Liefde in de achterbuurten van de Jordaan met bijbelstudies. Wat begon in de huiskamer van mosselvrouw Schouten, groeide uit tot heil des volks. Jan de Liefde stond bekend als bijbel- en brooddominee. Hij bracht niet alleen het evangelie, maar voedde ook hongerige monden. Tot heil des volks zegt in die traditie te willen blijven staan. www.totheildesvolks.nl. Toeristen die met selfie-sticks foto's maken, scholieren, dagjesmensen, stelletjes, ouders met kinderen, ze vergapen zich likkend aan ijsjes, aan alles wat er te zien is in 's lands bekendste uitgaansgebied. Coffeeshops voorzien eeuwenoude panden met felverlichte uithangborden van een eigentijds gezicht. In kleine kamers met rode verlichting staan halfnaakte vrouwen voor het raam. De terrassen zitten overvol en in de grachten varen bootjes met vrolijke mensen. We zijn op de Amsterdamse wallen. Gast hier vandaag is Matthijs Hogenboom, medewerker van de christelijke hulpverleningsorganisatie Tot Heil des Volks. Geroutineerd leidt hij ons door stegen, over grachten en langs straten van de Amsterdamse wallen. Staat soms ineens stil en wijst naar een muur. Veel gevelstenen beelden bijbelse verhalen uit. De wonderbare visvangst, Johannes de Doper die Jezus doopt en dezelfde Johannes met het lam Gods aan zijn voeten. Mooi dat het verleden van de stad nog herinnert aan de Bijbel, zegt Matthijs. Kijk, daar zie je de ark van Noach, de ark van het behoud. Bijzonder dat dit verhaal te zien is op een plek waar zoveel mensen de weg kwijt zijn. We lopen richting de 13e eeuwse oude kerk, het oudste gebouw van de stad en nog iedere zondag in gebruik door een protestantse gemeente. Tegenover de kerk zijn niet alleen een kinderdagverblijf, maar ook een paar peeskamers gevestigd. Een man loopt langs een raam. De vrouw die de ruimte huurt, doet snel haar deur voor hem open, maar de man loopt door. Seksshops. Wie over de wallen wandelt en wil weten wat er zich in de gebouwen afspeelt, hoeft alleen maar een blik te werpen op de neonreclames met woorden als stripclub, live porno, erotic outlet en piepshow. De uitgestalde waar in de etalages van de aanwezige seksshops laat weinig aan de verbeelding over. Maar op de wallen werken niet alleen mensen uit de entertainment, horeca en seksindustrie. Ook tal van christelijke organisaties hebben hier hun locatie. Tot heil des volks dus, maar ook bijvoorbeeld het Leger des Heils, Jeugd met een Opdracht en de stichting Bright Fame, die zich inzet voor vrouwen in de prostitutie. Aan de gracht staat een gebeeldhouwd bankje met een beeld van majoor Boshart. God dienen is mensen dienen. Mensen dienen is God dienen, is er in het bankje gegraveerd. Zie je dat de majoor niet op een sokkel staat, maar op een bankje zit, zegt Matthijs. Als je ernaast gaat zitten, lijkt het net alsof zijn arm om je heen slaat. Hij neemt ons mee naar de ouderzijds Achterburgwal, waar ouderzijds 100 gevestigd is. Een kloosterachtige leefgemeenschap. Ouderzijds 100 biedt onder meer een inloophuis, maatschappelijke opvang, begeleid wonen en medische ondersteuning. De directe buurman van de kloostergemeenschap is theater Casa Rosso, een populaire plek voor vrijgezellenparties. Het theater staat erom bekend dat op het podium de liefde, voor zover daar sprake van is, bedreven wordt. Aan de overkant van de gracht staat het pand Bet Golalim, waar mensen van de leefgemeenschap wonen. In het huis ernaast zit de buurvrouw in ondergoed op een stoel voor het raam, met de rode gordijnen open. De deur van de ecumenische kapel is niet op slot. De wietlucht van buiten maakt plaats voor wierook binnen. Hier is ruimte voor een meditatief moment. Kijk, wijst Matthijs, er is ook een doopbad. Soms worden er toeristen gedoopt die via tot heil des volks tot geloof komen en net als de kamerling uit Ethiopië direct gedoopt willen worden. Je denkt misschien dat God hier op de wallen niet is, vertelt Matthijs, maar hij is hier juist wel. Net als op Golgotha vindt op de plek van de Godverlatenheid de verzoening plaats. Als we even later weer buiten aan de gracht staan, is het gordijn van de overbuurvrouw dicht. Herbergzoekers. Matthijs leidt ons door een wirwar van nauwe straatjes vol verhuurde ramen. De vrouwen erachter tikken tegen het raam, doen verleidelijk de deur open, roepen iets met zwoele stem of knipogen als er mannen voorbij lopen. Dan doemt plotseling op de ouderzijds Voorburgwal de Shelter City op. Deze jeugdherberg van tot heil des volks ontvangt backpackers uit de hele wereld, die voor weinig geld op zoek zijn naar een bed op een van de slaapzalen. Ironisch genoeg zijn er onder de herbergzoekers ook mannen die een bezoek brengen aan de dames achter de ramen. Binnen schreeuwt een muurtekst God love you uit. Het merendeel van onze gasten is geen christen, vertelt Matthijs, maar hier kunnen ze bijbelstudies volgen als ze dat willen. Sommige mensen komen hier tot geloof. De jeugdherberg wordt gerund door zowel betaalde krachten als vrijwilligers. De Koreaans-Amerikaanse Hannah, 23, werkt sinds een maand als vrijwilliger in het café en de keuken. Ik praat regelmatig met onze gasten. Zo ontmoette ik pas iemand uit India die veel vertelde over haar religie. Ik vertelde over mijn geloof in Jezus. Oost-Europa. Naast de shelter zit het vlaggenschip van tot heil des volks, Scharlakenkoord. Hier wordt hulp verleend aan prostituees. Langs de trap naar boven hangt een rood koord dat verwijst naar Rahab, de oud-testamentische sekswerkster. Maatschappelijk werkster Ineke Punt zet een kop koffie op tafel waar ze ook vaak met prostituees praat. Kijk, zegt ze, deze kaartjes met informatie over ons werk delen we uit aan de vrouwen achter de ramen. In een wandkast staan de kaartjes en flyers in onder meer het Roemeens, Thai, Hongaars en Bulgaars. De meeste prostituees komen uit Oost-Europa. Ik vertel hun dat ze, als ze vragen hebben over financiën of huisvesting, bij het Scharlakenkoord terecht kunnen. Soms hebben de vrouwen geen zin of tijd voor een praatje. Ik wil nu even goed verdienen, zeggen ze dan. Of ze vinden het een teken van zwakte als ze met een hulpverlener praten. Zoals bekend zijn er in Nederland ook gedwongen prostituees, slachtoffers van mensenhandel. Cijfers zijn moeilijk te geven, al kwam de nationaal rapporteur mensenhandel onlangs met nieuwe schattingen. Veel vrouwen willen graag iets anders, weet Ineke. Ze zouden hun dochter niet toestaan dit werk te doen. Dat zegt genoeg. Sommigen willen wel blijven werken, maar dat komt omdat ze het geld nodig hebben om hun gezin in hun thuisland te onderhouden. Het komt ook voor dat een pooier zegt dat hij wel voor de kinderen zorgt als de vrouw in Amsterdam werkt. Maar zodra ze uit de prostitutie wil stappen, dreigt de pooier dat haar kinderen of ouders dan iets overkomt. Deze vrouwen zitten dus gevangen in hun situatie. Veel vrouwen vinden het vernederend om halfnaakt voor het raam te staan, vertellen ze aan Ineke. Ze vinden het vreselijk. Toeristen met paraplu's, scholieren, hooligans, iedereen kijkt naar hen alsof ze een toeristische attractie zijn. Het ergste vindt ze dat kinderen hen zo zien staan achter het raam. Toch hebben de ramen, hoe wrang ook, een voordeel, zegt Ineke. Ik maak gemakkelijk contact met hen. Bij illegale thuisprostitutie weet ik niet waar ze zijn. Dat wil niet zeggen dat als ik dat wel weet, er geen sprake is van dwang. Uit de gesprekken die Ineke heeft, weet ze dat veel van deze vrouwen in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik, verwaarlozing en loverboys. Als ze aan het werk zijn, zetten ze een knop om en hebben ze zelfs een andere naam. Dan is het niet Maria die werkt, maar Angela. Psalm 139. Ineke vertelt het verhaal van een vrouw die hier op de Wallen werkt om haar kinderen in het buitenland te onderhouden. Op een kwade dag had ze een gewelddadige klant. Haar raam was kapot en ze riep om hulp. Alle toeristen zagen het, maar iedereen liep voorbij. Niemand hielp haar. De vrouw zei achteraf tegen me: "Ik ben niet meer dan vuilnis voor ze." De tranen schieten Ineke in de ogen. En dan, omdat ik wist dat ze christelijk is opgevoed, las ik Psalm 139 met haar. Ze moest vreselijk huilen. "Kijkt God ook zo naar mij?" "Maar ik leef in zonde," zei ze. "Mijn werk mag niet van God." In haar werk ziet Ineke dagelijks de strijd tussen goed en kwaad, zegt ze. "De duivel is niet blij met ons werk. We hebben veel gebed nodig." "Ze hadden het daar nog over vanochtend bij de dagopening," zegt Ineke. Ze pakt het boekje Overvloedig leven van Kees Goedhart erbij en zet een bril op haar neus. Hier staat het. In Jesaja 61 staat dat we recht moeten doen aan onze medemens. Gelukkig zien we dat God wonderen doet. Dat vrouwen ineens toch weer bij ons in beeld komen en willen stoppen met het werk. Voor Ineke is haar werk niet zomaar werk. Ze doet het met haar hart. Zoveel is duidelijk. Het roept de vraag op of zij de liefde die ze heeft voor de vrouwen ook kan opbrengen voor hun klanten en hun pooiers. Even is ze stil. En dan? "Dat vind ik heel moeilijk. Daar word je misselijk van. Tegelijkertijd weet ik dat ook zij vaak zelf mishandeld zijn in hun jeugd. Wie ben ik dan om hen te veroordelen?" Net als Corrie ten Boom, die haar kampbeul tegenkwam, bid ik: "God, doet u het door mij heen? Ik vind het moeilijk om zelf compassie voor pooiers op te brengen. Als ik weer een verhaal hoor van een vrouw die gedwongen haar werk doet, schreeuw ik het soms uit naar God: doet u toch iets?" Tot ik mij realiseer dat Jezus als geen ander weet wat het is om te lijden. Dat was een eye-opener. Voor antwoord op de vraag vanuit welke missie Tot Heil des Volks werkt, hebben we een afspraak met Gert Hutten, directeur van Tot Heil des Volks en deeltijdpredikant van de GKV Arnhem. Hij neemt ons mee naar een bijzondere lunchplek, de daklozenopvang Amsterdammers helpen Amsterdammers, AHA. Onderweg tikken vrouwen op hun ramen als de directeur voorbij loopt. Hutten tuurt naar de grond en negeert de avances. "Dat gebeurt wel vaker," zegt hij. "Sommigen weten ook wel wie ik ben." In AHA zitten nog een paar mensen te eten. Vrijwilligers scheppen uit een grote pan een bord spaghetti voor ons op. Mijn passie is Jezus zichtbaar te maken en mensen die in verdrukking leven helpen, zegt Hutten boven zijn bord spaghetti. Van drugsverslaafden tot prostituees en van kinderen in armoede tot daklozen. In al deze mensen wordt Jezus zichtbaar, is de stellige overtuiging van de directeur. Hij verwijst naar Matteüs 25, waar Jezus zegt: "Ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik was naakt en jullie kleden mij." Hutten: Jezus zegt dat hij zichtbaar is in hen. Als je een prostituee helpt, help je Jezus. Dat is moeilijk voor te stellen, hè? Maar hij komt naar ons toe in een prostituee of dakloze. En andersom ook. Als ik met hen praat, is Jezus ook zichtbaar in mij. De vraag is waarom Jezus zich zo met hen wil identificeren. Hutten: Jezus gebruikt meerdere etalages om zichzelf zichtbaar te maken en zichzelf te openbaren. Hij maakt zichzelf zichtbaar in de Bijbel en bijvoorbeeld de kerk, zijn lichaam. Ook in het huwelijk is een etalage waarin Jezus zich zichtbaar wil maken. De relatie tussen man en vrouw wordt in de Bijbel vergeleken met de relatie tussen Jezus en de kerk. Zo maakt Jezus zichzelf ook zichtbaar in gebrokenheid en in het leven van een dakloze of prostituee. Waarom precies zo? Dat blijft een mysterie. Christenen hebben zo hun gedachten over de sekswerkers, weet Hutten. Maar hier moet je je morele oordelen loslaten. We moeten er zijn voor deze mensen. Ik word hier geraakt door de gigantische gebrokenheid. Mensen gaan hier geestelijk keihard dood. Ik ontmoet vrouwen met een dode blik in de ogen. Ze worden zo'n 8 keer per dag verkracht door hun klanten. Hun ziel is kapot. Begrafenissen. Een vrouw in versleten kleding sloft de opvang binnen. Ze oogt vermoeid en belast. Nee, ze wil niet op de foto en ze wil ook geen vragen van de verslaggever beantwoorden. Ze heeft al genoeg problemen, zegt ze. En die zijn allemaal veroorzaakt door anderen, voegt ze eraan toe. Ze loopt naar de vrouwelijke vrijwilliger op wie ze al haar bekommernissen werpt. De aandachtig luisterende vrijwilliger heet Maaike van Iersel. Al 28 jaar neemt ze vanuit Veenendaal elke donderdagochtend de trein naar Amsterdam. Ik heb wel eens overwogen om te stoppen, maar het blijft kriebelen. Als je niet van God en mensen houdt, dan kun je dit werk niet volhouden. Maaike heeft vrijwilligers zien komen en gaan, maar je kunt dit alleen volhouden met de liefde van God. Ook Maaike verwijst naar Matteüs 25. Ik doe het werk uit liefde. Soms zijn ze dronken of onder invloed van drugs en maken ze me voor van alles uit. Ik zal maar niet herhalen wat ze dan tegen me zeggen. En ook al weet ik dat ze dan niet toerekeningsvatbaar zijn, toch lig ik er wel eens wakker van. Er was een tijd dat Maaike iedere maandagavond om 10 uur een dakloze belde. Ze bezocht ook begrafenissen. Ingrijpend vond ze dat. Dan sta je daar met maar 5 mensen. Dat iemand zo in eenzaamheid sterft, doet mij enorm verdriet. Iedere ochtend bidt Maaike voor liefde, kracht en wijsheid. Ze maakt niet alleen eten klaar, maar gaat ook voor in bijbellezing en gebed. En ze roept: "En nu allemaal stil." En dan is iedereen stil. Dat respect hebben ze wel. In Lucas 12, vers 12 staat: "De Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen." Op die belofte mag ik altijd aanspraak maken. Dat geeft me kracht, troost en moed om door te gaan. Rauwheid. Een man in een versleten zwart Adidas trainingspak is uitgegeten en vertrekt. "Bedankt mensen, Gods zegen," roept hij. "Hoi, Gods zegen," zwaait Hutten de man na. Daarna: "We genieten van kleine, mooie dingen, zoals een bord eten geven. We zoeken het niet in grote dingen. Bovendien, daklozen hebben geen last van rijkdom. Ze vertellen vaak dat ze dicht bij God leven en kunnen genieten van een gebed." Maaike schenkt nog eens koffie. "Ik zie hier heel veel bagger," zegt Hutten, nadat hij een slok koffie heeft genomen. "We leven in een rotwereld. Weet je, ik heb in de kerk steeds vaker geen zin meer om blije opwekkingsliederen te zingen. Ik heb behoefte om alleen maar te klagen. In de kerk gaat het vaak over Gods kracht van vernieuwing en overwinning. Maar bij de mensen hier zie ik vaak helemaal niets veranderen. Dat is niet pessimistisch, maar realistisch. Natuurlijk gebeuren er hier ook hoopvolle dingen. Maar als er in onze gepolijste kerkdiensten meer ruimte komt voor rauwheid en ruwheid, zullen er meer mensen komen. Ongewassen. Het is tijd om de wallen met een hoofd vol indrukken te verlaten. Hebben we Jezus gevonden? Spraken we hem toen we in gesprek gingen met hulpverleners? Ontmoeten we hem door vriendelijk te knikken toen hij half naakt achter het raam stond? Als we de opvang verlaten, komt juist een man binnenlopen. Hij loopt op blote voeten, zwart van het straatvuil. Lange, slierten, vettig haar plakken op zijn hoofd. Hij ruikt ongewassen en loopt naar de keuken. Op zoek naar iets te eten. Wie zou hij zijn? Seksuele uitbuiting. Ieder jaar zijn er in Nederland zo'n 6.250 mensen slachtoffer van mensenhandel, blijkt uit een schatting die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel vorige maand presenteerde. De meest voorkomende vorm betreft seksuele uitbuiting. Per jaar zijn er zo'n 3000 slachtoffers, waaronder 1320 meisjes. Deze groep minderjarige slachtoffers is tegelijkertijd het minst in beeld. Slechts 11% komt terug in de meldingen. Veel seksuele uitbuiting vindt plaats in thuisprostitutie en escort, waardoor de daders en slachtoffers minder zichtbaar zijn. Artikel 12, persoonlijk. Een simpel briefje op de koelkast, door Arie Slob. Hij is minister van Onderwijs en was tot voor kort directeur van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting IJssel Academie, beide in Zwolle. Daarvoor was hij jarenlang kamerlid voor de ChristenUnie. Toen we nog geen vaatwasser hadden, hing er bij ons een afwasrooster op de zijkant van onze koelkast. Ik had er de woorden van Galaten 5, vers 22 en 23 bijgeschreven. De bekende tekst die begint, maar de vrucht van de geest is liefde. En eindigt met dat in mijn ogen vilijne slotzinnetje, er is geen wet die daar iets tegen heeft. De christelijke moed kan je op voorhand in de schoenen zakken als je ziet hoe hoog de morele lat in Galaten 5, 1 Korintiërs 13 en andere bijbelgedeelten wordt gelegd. Geduldig zijn, goedheid betonen, niet grof en afgunstig zijn, geen zelfgenoegzaamheid vertonen, verdraagzaam zijn en nog wat van die dingen. Ik heb op plekken gewerkt waar de heersende praktijk vaak haaks stond op deze bijbelse waarden. En dan is het best lastig om overeind te blijven. Maar laten we het niet altijd bij anderen en ver weg zoeken. Ook in een christelijke omgeving is het vaak moeilijk de gevraagde gezindheid in praktijk te brengen. Wat is nu wijsheid als het om de gezindheid van Christus gaat? Ik kan daar geen blauwdruk voor geven. Wel ben ik ervan overtuigd dat het laten zien van die gezindheid geen theoretische exercitie is. Al begint het met het besef dat de bijbehorende waarden ons niet voor niets gegeven zijn. Christus zelf ging ons er ook in voor. Dat helpt om de moed niet te snel op te geven. Uiteindelijk staat en valt het volgens mij met het gewoon te doen. Dagelijkse oefeningen in de gezindheid van Christus. Leg de lat niet direct te hoog. Dat simpele briefje met die bijbeltekst op onze koelkast hielp mij om geduld te betonen met mijn kinderen als ze zich weer eens probeerden te drukken voor die vervelende afwasklus. Proberen te werken en leven met de gezindheid van Christus heeft me geholpen toen ik als twintiger voor de klas stond en er leerlingen waren die me bijna tot wanhoop wisten te drijven. Het hielp me in de bijna 15 jaar van mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, in een wereld waarin zien en gezien worden erg belangrijk is. Het hielp me ook in mijn functie als directeur, op momenten dat ik in spannende personeelssituaties belandde. Wat een zegen om in al die verschillende levensfasen en werksituaties vaste ankerpunten te hebben gehad. concrete richtlijnen voor christelijk dienend leiderschap. Kijken naar de ander door de ogen van Christus en uiteindelijk ook daarnaar handelen. Dan valt er veel hinderlijks weg en ontstaat er ruimte voor echte ontmoeting en positieve daden. Als ik dit opschrijf, weet ik ook wel dat ik daar vaak in tekort schiet. Wat stel ik mezelf en anderen vaak teleur? Toch is en blijft het laten zien van de gezindheid van Christus mijn kompas in kleine en grote dingen. Dat laat ik me niet afpakken. De tekst op het simpele briefje op de koelkast bemoedigde me daar al in. Er is namelijk geen wet die daar iets tegen heeft. Artikel 13, interview. De liefde straalt ervan af. De rest moet God doen. De brug helpt helpers om te helpen. Door Helene Sietsma van Loo, GKV. Ze is Neerlandicus en vertaler en redacteur van Onderweg. Kader, Dini van Bruggen. Na het schrikbewind van de Rode Khmer onder Pol Pot bleef Cambodja in 1979 geruïneerd achter. Een kwart van de bevolking was vermoord of van ontbering gestorven. Van gezondheidszorg was geen sprake meer. De situatie verergerde nog toen in de jaren 90 het AIDS-virus om zich heen greep. De Nederlandse kinderarts Dini van Bruggen, 1945-2009, kwam in 1983 met de berooide Cambodjanen in aanraking in vluchtelingenkampen in Thailand en werd door hun nood geraakt. Cambodja werd haar tweede vaderland en ze wijdde de rest van haar leven aan gezondheids- en wederopbouwwerk in het zwaar geteisterde land. In 1992 werd Dini's nauwe samenwerking met de Cambodjanen geformaliseerd in de Nederlandse stichting De Brug. De evenknie van de door Cambodjanen opgerichte hulpverleningsorganisatie SPN. Over haar werk schreef ze 3 boeken. De rivier stroomt heen en terug. 1991, herdrukt in 2003. De cactus bloeit. 2003. En nog eenmaal over de brug. 2008. Achter op het kobaltblauwe shirt dat hulpverleners van SPN in Cambodja dragen, staan in de taal van het land woorden uit 1 Korintiërs 13 in het handschrift van de Nederlandse kinderarts Dini van Bruggen. De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat nooit. Een opvallend motto voor een hulpverleningsorganisatie die voor 70% uit boeddhisten bestaat. Er zit dan ook een bijzonder verhaal aan vast. Frits en Bea Wijdkamp leggen uit hoe het precies zit. Frits en Bea Wijdkamp, 2 zestigers uit Hardenberg, vormen samen de directie van Stichting De Brug, die vanuit Nederland zorgt voor fondsen voor en ondersteuning van het werk van zusterorganisatie SPN in Cambodja. Per jaar brengen de Wijdkamps gemiddeld 2x6 weken door in het Zuidoost-Aziatische land. Ze bezoeken dan projecten van SPN en overleggen met de beleidsmakers en de werkers in het veld over de aanpak en voortgang van het werk. Kenmerkend voor de samenwerking tussen SPN en De Brug is dat het werk voor 100% wordt uitgevoerd door Cambodjanen en dat zij aangeven wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren, vertelt Frits. Met andere woorden, de Cambodjanen zijn de helpers en de Nederlanders helpen. Hen helpen. Vanuit Nederland wordt het werk weliswaar gesponsord, maar niet aangestuurd. Groot is het allemaal niet. Mensen zeggen wel eens, het is maar een druppel op een gloeiende plaat, zegt Bea. Maar dan zeg ik, je zult maar net staan waar die ene druppel valt. AIDS-patiënten. Het bijzondere van SPN De Brug, de betekenis van beide namen is gelijk, is dus niet de schaal waarop het werk gebeurt, maar de manier van werken. Om te beginnen werkt SPN alleen met vrijwilligers die een geringe onkostenvergoeding ontvangen, niet met professionals die een salaris krijgen. Het is letterlijk en figuurlijk liefdewerk. Daarnaast wordt het werk vanaf het grondvlak aangestuurd. Bea, Dini noemden het fjelddrijven in plaats van donordrijven. Er zijn veel hulpverleningsorganisaties werkzaam in Cambodja. In totaal wel zo'n 3000. Vaak zie je echter dat organisaties wel over middelen beschikken, maar niet over voldoende kennis van het land. En wie betaalt, bepaalt doorgaans waaraan het geld uitgegeven wordt en hoe dat gebeurt. Die vorm van hulpverlening bereikt lang niet altijd de mensen die de hulp het hardst nodig hebben. Over dat fundamentele verschil in aanpak schrijft de brugoprichtster Dini van Bruggen in haar boek De cactus bloeit, over aidszorg in Cambodja aan het begin van deze eeuw. Terwijl veel organisaties hamerden op preventie, wat Van Bruggen trouwens ook absoluut noodzakelijk noemt, sterven intussen de mensen bij bosjes aan aids. Je kunt dat vergelijken met een situatie waarin een barmhartige Samaritaan politiebewaking instelt op een weg vol gewonden om verdere roofovervallen te voorkomen, maar de slachtoffers zelf aan hun lot overlaat. De cactus bloeit, bladzijde 11. SPN ging en gaat nog steeds naar aidspatiënten toe en biedt naast gezondheidszorg ook hulp bij de verbetering van hun algehele leefsituatie. Zeker in de jaren 90 was dat minstens zo hard nodig als voorlichting, preventie en medicatie. Aidszorg valt tegenwoordig onder armen- en ziekenzorg en is nog steeds één van de pijlers van het werk van SPN. Verder worden er microkredieten verstrekt, scholen en huizen gebouwd, filters verstrekt voor schoon drinkwater en dammen gebouwd voor irrigatie. Daarnaast heeft SPN een speciaal programma om arme pleegouders met weeskinderen bij te staan. Charisma. De spil van het werk van SPN is de lokale directeur, dominee Heyang Koy, een man met veel charisma die niet onder stoelen of banken steekt, dat de liefde van Christus is die hem motiveert. Bea, op toerustingsbijeenkomsten van de ruim 120 vrijwilligers van SPN, van wie dus het merendeel geen christen is, wordt gerust de helft van de tijd besteed aan preken en zingen. Botst dat dan niet met het boeddhisme van veel van de vrijwilligers? Frits, op een wonderlijke manier past de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde, die de drijfveer is van Koy en anderen, goed bij hoe boeddhisten in het leven staan. Je spant je in voor de ander en voor een betere wereld, omdat dat goed is voor je karma in dit en in je volgende leven. Oftewel, het is in de praktijk goed samenwerken met boeddhisten. Overigens laat Koy geen gelegenheid voorbij gaan om te getuigen van zijn geloof en regelmatig gebeurt het dat mensen daardoor Christus aannemen. Bea heeft hem ook wel traktaatjes zien uitdelen. Maar woordevangelisatie is geen expliciete doelstelling van SPN of de brug. Bea, de liefde straalt er vanaf. De rest moet God doen. Frits, in de aanpak van SPN zit ook het element dat je, als het goed is, als christen weet dat je in moreel opzicht niet boven anderen staat. De aidspatiënt die zijn ziekte misschien aan zijn levensstijl te danken heeft, lang niet altijd trouwens, verdient evenzeer jouw liefde, zorg en aandacht als iemand die arm is vanwege een misoogst of iets dergelijks. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt. Respect. Wie hulp ontvangt van SPN levert zelf ook een bijdrage, hoe gering ook. De gedachte daarachter is dat hulpvragers niet alleen liefde, maar ook respect verdienen. Het gaat om hun leven, om verbetering van hun omstandigheden. Op deze manier worden ze mede-eigenaar van een project en voelen ze zich er verantwoordelijk voor. Frits, doordat ze zelf meebetalen of meebouwen, zijn ze vervolgens ook trots op het resultaat en dat is goed voor hun zelfvertrouwen en zelfrespect. Bij het bouwen van een dam moeten de lokale boeren 15% zelf aanbetalen. Bij het bouwen van scholen wordt de mankracht door de lokale bevolking betaald. Niet omdat de brug dat geld niet wil geven, maar omdat het van respect getuigt als je de hulpontvangers in zekere zin als partner of als gelijke tegemoet treedt. Het heeft als neveneffect dat de hulpontvangers zuiniger zijn op wat er van de grond komt, omdat ze er zelf geld en tijd in hebben gestoken. Het verlenen van microkredieten past in deze vorm van hulpverlening en is vaak bijzonder effectief. De 20-jarige Huot Pessy vertelt in een filmpje hoe hij met een lening van $500 een kleermakerij kon beginnen. Voordat ik kleermaker werd, was mijn leven erg moeilijk. Spien hielp mij met het leren van een vak en met het opzetten van mijn bedrijfje. Hij straalt zelfvertrouwen uit als hij laat zien wat hij met het betrekkelijk kleine bedrag voor elkaar heeft weten te krijgen. Al na 12 maanden kon hij de lening terugbetalen en nu voorziet hij in zijn eigen levensonderhoud. Schoon water. De Wijdkamps namen 10 jaar geleden het stokje van Dini van Bruggen over. Het heeft hun, hoe gek het misschien klinkt, veel gebracht. Bea, na 6 weken in Cambodja dank je voor schoon water uit de kraan en voor een winkel vol met je dagelijkse boodschappen. Wij Nederlanders zijn zo ongelooflijk bevoorrecht. En Frits vult aan, dit werk bepaalt je er ook bij dat we hier in de kerk en daarbuiten onevenredig veel energie steken in dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Het mooiste van dit werk is Christus laten zien. Jubileum. Dit voorjaar vierde Stichting De Brug haar 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan werd een film gemaakt over het werk die te vinden is op www.stichtingdebrug.nl. Ook per project is er een voorlichtingsfilmpje met mooie verhalen uit de praktijk van het werk in Cambodja. Dit najaar wordt het jubileum ook in Cambodja gevierd. Dominic Coy is voor die gelegenheid druk bezig om samen met zijn team van vrijwilligers het lied 10.000 redenen in het Khmer in te studeren. Artikel 14, persoonlijk. Leven van de geef. Daarin verschil ik niet van onze cliënten. De tekst is van Helene Sietsma van Loo. Maakt u zich nooit zorgen of er wel genoeg voorraad op de planken komt? Vroeg koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan voedselbankcoördinator Sika Galenkamp. Die verwees naar het manna waarin God in de woestijn dagelijks voorzag. Haar motivatie om dit werk te doen is Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen die het niet verdienen. Die liefde wil ze doorgeven. Met een groep christenen bezocht Galenkamp in 2005 een krottenwijk in Zuid-Afrika. Een opvanghuis voor aidswezen bouwen was het plan. Maar metselen en het kinderwerk waren niet echt iets voor haar. Wel raakte ze op zondag in de Blanke Kerk met iemand in gesprek die haar op haar beurt liet antwoorden op de vraag die ze hem eerst had gesteld. Wat doet u aan de armoede in uw stad? Schuldenvrij. Armoede in Nederland? Galenkamp was zich er toen helemaal niet van bewust dat dat een reëel probleem is. Eenmaal terug in Amersfoort las en hoorde ze over voedselbanken en vielen haar de schellen van de ogen. Met haar jarenlange ervaring als jurist rolde ze bij de lokale voedselbank in de coördinerende functie die ze nu heeft. Ze doet de intake van de cliënten en onderhoudt de contacten met de gemeente, de sociale dienst, de schuldhulpverlening en het maatschappelijk werk. Over haar diepe drijfveer zegt ze: het evangelie, met name het leven van Jezus, leert mij hoe God wil dat wij als mensen leven en wat goed is. Als mijn schuld door God vergeven is, waarom zou de schuld van iemand anders voor mij dan een belemmering zijn om hem te helpen? Dit leer ik van Christus. Behandel de ander zoals je zelf door God behandeld bent. Dankzij Christus leef ik schuldenvrij. God wil geen onrecht en hij vindt iedereen even belangrijk. Gun wat je van hem ontvangt ook aan anderen. Galenkamp maakte daarbij geen principieel onderscheid tussen morele en materiële schuld. Ik baal enorm van de vele voorwaarden die aan hulpverlening gesteld worden, verzucht ze. Eerst je identiteitskaart tonen, dan mag je naar de voedselbank. Weet je wel wat een identiteitsbewijs kost? Laatst zei iemand dat rokers hier eigenlijk niets te zoeken hebben. Die dragen met hun levensstijl zelf bij aan de krapte in hun portemonnee. Maar zo behandelt God ons toch ook niet? We hoeven niet eerst netjes te leven voor we welkom zijn bij Hem. Ze doet haar werk vanuit het vertrouwen dat God voorziet, zoals Hij dag aan dag het manna schonk, en ziet dat ook voortdurend gebeuren. Mensen zeggen wel eens, jij trekt aan een touwtje en het komt voor elkaar. Nee, zeg ik dan, God trekt aan de touwtjes en wat Hij doet is wonderbaarlijk. Artikel 15 Opinie, de kerk als contractsbeweging. De weg die nog veel verder voert. Door Hans Schäfer. Hij is hoofddocent praktische theologie aan de TU in Kampen. Liefde, daarbij denk je misschien vooral aan een hoog ideaal. Maar liefde is meer. Het is de weg die we in ons dagelijks leven gaan of proberen te gaan. Aan het slot van een gedeelte over de kerk noemt Paulus de liefde een weg die nog veel verder voert. 1 Korintiërs 12, vers 31. In de kerk zijn zoveel verschillende gaven en talenten, zoveel dynamiek en beweging. Tegelijk is er maar één Heer, Jezus Christus. De liefde vergaat nooit en blijft tot in eeuwigheid bestaan. 1 Korintiërs 13, vers 8 tot 13. Alleen de Heilige Geest is in staat om op basis van Jezus' heerschappij een eenheid in verscheidenheid van de gemeente te maken. Leden van die gemeente moeten Christus leren navolgen en zijn gezindheid in hun eigen leven concreet maken. Paulus noemt de liefde niet voor niets een weg. Het gaat niet alleen over definities en kennis. Liefde is ook geen karaktertrek die de ene nu eenmaal wel en een ander helaas niet heeft. Evenmin is liefde een gevoel dat spontaan of door externe stimulansen in mij naar boven drijft. Liefde is een weg die je moet gaan. Wat gebeurt er dan? Wat heb ik nodig om die weg te lopen en vol te houden? Ik schets daarvoor vier perspectieven. Het is een schets die we tegelijk kunnen gebruiken om ons kerk zijn aan te toetsen. 1. De weg begint bij de bron. De weg van de liefde kent maar één bron en dat is Jezus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dit startpunt lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Zelfs wanneer je, goed gereformeerd, erkent dat de mens in zonde ontvangen en geboren is en alleen door het kruis gered kan worden, kan je leven los van Jezus komen te staan. Je gelooft in God, gaat naar de kerk en wat Jezus deed is relevant voor je, maar wie Hij vandaag is, doet er minder toe. Tom Wright laat in zijn boek Goed Leven echter zien hoe belangrijk de bron Jezus Christus is voor dat goede leven. Wright doet dat door te wijzen op het reisdoel. Wat is het doel van ons leven? Waar gaat het om of om wie gaat het? Het gaat om een wereld waarin de aanwezigheid en glorie van God de hele aarde vervullen zal. De tocht van Gods schepping op weg naar die vervulling is begonnen met Jezus Christus. Toen de Vader hem opwekte uit de dood, brak in Jezus die nieuwe werkelijkheid door. Gaandeweg de geschiedenis is het Jezus die mensen meeneemt, aantrekt en op weg helpt richting dat glorierijke einddoel. De weg van de liefde voert zo ver mogelijk. Christus trekt ons de eeuwigheid binnen. Persoon. Wie Jezus zegt, heeft het niet over een theoretisch systeem of een doctrine. Jezus Christus is mens geworden en heeft onder ons gewoond, geleefd, gehuild, gepreekt, geleden. Hij is geen kracht of drive of idee, maar een persoon met gevoelens en een stem, met oren en ogen. Jezus is zelf de bron en het startpunt van dat nieuwe leven. Niet alleen voor mij persoonlijke heil en geluk, dat ook, maar dat persoonlijke is altijd verbonden met heel Gods goede schepping. De dieren en planten, mijn medemensen, de structuren en verbanden. Kortom, alles komt tot zijn vervulling in Christus. Zoals Hij alles op aarde en alles in de hemel met God verzoend heeft. Kolossenzen 1, vers 20. Pelgrim. Dat Jezus de bron is, betekent ook, hij roept mij, net als eens Abraham, op weg naar een nieuw en beter vaderland. Niet als een toerist die rondrijdt en geniet van het uitzicht om na de vakantie weer toe te werken naar de volgende rondreis, maar als pelgrim. Ik moet op weg. Ik hoor niet thuis op deze nog niet vernieuwde aarde. Niet in het geluk van geld of gezin of kerk of politiek hoor ik thuis. Ik moet op weg en op die weg word ik steeds opnieuw een ander mens. Tenminste wanneer ik die weg met Jezus blijf gaan. Want steeds opnieuw moet ik zijn stem leren verstaan. De schapen kennen wel de stem van de goede herder, Johannes 10. Maar dit schaap kan heel Oost-Indisch doof zijn. Op de weg van de liefde word ik vaak tot de orde geroepen, maar altijd vanuit een onvoorstelbaar diepe bewogenheid. Nooit afstandelijk, kortaf, onduidelijk, maar vanuit liefde roept hij mij. Hij weet hoe ik, zonder zijn roepstem, uiteindelijk mijn doel zal missen. Uit bronnen ga drinken waarvan het water bedorven is. Gekwetst zal raken, geen echte hulp zal krijgen. Laat staan dat ik hulp zou kunnen geven. Kortom, ook onderweg zal ik mijn levenskracht bij deze bron moeten zoeken en nergens anders, hoe aanlokkelijk de alternatieven ook mogen lijken. 2. De weg is een voortdurend leerproces. Het tweede perspectief op de weg van de liefde is dat het een leerweg is. Discipelschap, leerling zijn, is een bekende term. Maar de nadruk op blijvend leren is in onze tijd van grote veranderingen extra waardevol. Discipelschap is geen hype, het is eenvoudig Jezus' opdracht. Hij zegt dat we ons moeten houden aan alles wat hij ons heeft opgedragen. Matthäus 28, vers 20. Dit leren onderhouden moeten we dan wel leren. Het gaat niet vanzelf. Er verandert veel in de kerk en juist dan moeten we veel opnieuw ontdekken. Wat is de kern van het geloof? Wat is bijzaak of zelfs bijgeloof? Welke vorm past bij die kern en raakt namens God de harten van mensen? Enzovoort. Zo'n leerproces is ook een proces van ingroeien in het geheim van een groep mensen die door God is uitgekozen om mijn medereizigers te zijn. Je leven gaat fors overhoop als je onderdeel wordt van het reisgezelschap van Christus. De kerk is immers geen vereniging van belanghebbenden, maar een geloofsgemeenschap waarbinnen een mens moet worden ingewijd. Zo schrijft Gerben Heitink in zijn boek Een kerk met karakter. Als we met Paulus zeggen dat liefde een weg is die wij moeten leren gaan, dan verandert er iets in onszelf en in onze kijk op de kerk. We zijn geen vereniging met leden die samen wat leuke activiteiten organiseren en zich daarbij houden aan een reglement van orde. We zijn met huid en haar geroepen om nieuwe mensen te worden. Samen onderweg moeten we ons aanpassen aan het klimaat en het landschap. Zoals wel vaker in de geschiedenis veranderen deze tegenwoordig snel en ingrijpend. Juist dan is onderwijs belangrijk. Wat is er aan de hand? Waarom gebeurt dat? En hoe kunnen we dat duiden? En wat vinden we ervan? Om vervolgens te kijken wat we eraan kunnen doen. 3. De weg is een echte weg. Dat leren is meer dan het opdoen van feitjes. Je kunt deze weg niet uit boeken leren of in virtual reality gaan. De weg van de liefde kun je alleen maar lopen in jouw eigen echte leven, met alles erop en eraan. De meeste ouderen leerden 25 jaar geleden niet uit een boek of een handleiding hoe ze moesten e-mailen. Hun kinderen of kleinkinderen leerden het hun. Soms waren het studenten in een bejaardenflat. Gewoon beginnen met een beetje hulp en veel oefenen en uiteindelijk was het resultaat dat ze met hun kleinkinderen in de VS konden mailen. Precies zo'n leerstijl hebben christenen vandaag nodig. Sta in de praktijk van elke dag, ervaar wat er kan gebeuren en probeer daar zo goed mogelijk op te reageren. Het is een beetje onwennig misschien, maar zo'n leerstijl helpt wel enorm in deze fase van het kerk zijn. Volgens de leercirkel van Kolp zijn er 4 manieren waarop we leren. Je kunt van nature een doener zijn. Dan begin je je IKEA-bouwpakket in elkaar te zetten zonder eerst de gebruiksaanwijzing helemaal door te lezen. Vaak lukt dat prima. Je kunt ook een nadenker zijn die juist begint met het lezen van de instructies, maar bij wie de praktijk niet automatisch goed lukt. De waarnemer kijkt vooral over de schouder van anderen. Hoe doen zij dit of dat? Om vervolgens zelf aan de slag te gaan. De toepasser tenslotte vindt het belangrijk om vanuit de theorie in de praktijk oplossingsgericht aan de slag te zijn. Niemand leert uitsluitend op 1 manier, maar iedereen heeft wel een eigen voorkeurstijl. Wat zou het waardevol zijn wanneer de gemeente van Christus voor deze 4 christenen, met ieder hun eigen leerstijl, een leerplaats is om liefde te leren, om kerk zijn te leren. Dan zijn er dus sommigen die lezen en studeren, hebben anderen de gave van het onderscheiden en zijn er weer anderen die gewoon doen. Als er iets ergs gebeurt, brengen zij een pan soep. Allemaal staan ze voor de uitdaging om hun leven met hun eigen leerstijl te laten vernieuwen vanuit de bron. Miniwijk. Concreet heeft dit 2 consequenties. 1. Als ik de weg van liefde wil gaan met vallen en opstaan, dan helpt het om te weten waarom ik doe wat ik doe. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zijn mijn motieven en mijn idealen? Wat speelt hierbij misschien van vroeger nog een positieve of negatieve rol? En 2. Dat vraagt om veel ontmoeting waarin we onze ervaringen met God met elkaar delen. En dat is meer dan praten over. Recente boeken over discipelschap wijzen ons een zinvolle weg. Leerlingen van Jezus leren elkaars geloofsverhalen delen, leren ontdekken vanuit welke pijn of welk verlangen de ander iets zegt, leren open te zijn over de eigen motieven, leren oprechte belangstelling te hebben voor de motieven van de ander. Ik leer ervan als ik mijn huis, tuin en keukenleven deel met een ander uit de miniwijk. Die echte ontmoeting blijft lastig en kwetsbaar. Maar wat is die waardevol? Want zo ontstaat er iets authentieks en wordt geloven veel meer dan alleen nadenken over. 4. De weg is samen vieren. Aldoende blijkt die weg van de liefde knap ingewikkeld. In theorie is het zo'n mooie weg, maar de praktijk is weer barstig. Alleen als we de werkelijkheid in al haar complexiteit in gebed bij de Heer brengen, zullen we in staat zijn er iets van te begrijpen. De waarde van dit themanummer van onderweg ligt in de stimulansen die het biedt om de weg van de liefde te leren, te doen en te gaan. Het volk Israël leerde dat met vallen en opstaan. Je kunt de geschiedenis van de uittocht en de woestijnreis van 40 jaar samenvatten als: Gods volk gaat de weg van liefde. God zegt aan het begin dat hij het volk bij elkaar wil hebben om in de woestijn hem te aanbidden. Exodus 3, vers 18. Uiteindelijk staat het volk ook bij elkaar rond de berg van de Heer. Op de bevrijding volgt de liturgie. En vanuit de liturgie gaan ze het beloofde land binnen om daar te werken en te leven. Er is een nadrukkelijk verband tussen de viering en het gewone leven, stelde de vorige paus Benedictus. Der Geist der Liturgie, 2013. De schrijver van de Hebreeënbrief herhaalde dit motief. We staan opnieuw bij een berg, niet meer de Horeb, maar de Sion. Vanuit het bevrijdende kruis op Golgotha is Christus gemeente geroepen om de wereld in te gaan, op de weg van de liefde. De samenkomst op de dag van de Heer is op die weg een waardevolle pleisterplaats. Daar vieren we samen Gods liefde in de maaltijd. Gedenken we bij brood en wijn onze Heer. We zingen, bidden, danken en klagen. We prijzen onze Schepper, Verlosser en Heiligmaker. Zo is de zondagse samenkomst concentratiepunt op de weg van de liefde. Natuurlijk kan liturgie ouderwets worden of een gewoonte. Maar wie werkelijk de weg van de liefde gaat, in navolging van Jezus, zal dergelijke pleisterplaatsen nodig hebben om de verbondenheid met de Heer en met elkaar te vieren. Artikel 16. Interview. We zijn broers en zussen in Christus. We houden van elkaar. Door Leendert de Jong. Dominee Henko Lopers over de zoektocht van de GKV Hoge Zand Sappemeer. Het heeft wel iets van een klein wonder. In het hoge noorden van Nederland functioneert een kerkelijke gemeente. Door moeilijke ontwikkelingen en omstandigheden was het op een gegeven moment niet mogelijk om één gemeente te blijven. Er kwamen twee gemeenten los van elkaar. Na ruim 10 jaar van scheiding kwam de gedachte op: we moeten weer samen verder. En dat is gebeurd. In 2004 splitste de GKV Hoge Zand Sappemeer in twee aparte kerken, Noord en Zuid. Na jaren waarin de beide gemeenten los van elkaar opereerden, groeide in 2015 de overtuiging dat de twee weer één gemeente moesten gaan vormen. In die overtuiging speelden praktische overwegingen een rol, maar ook een belangrijk geestelijk element. Het is niet goed om apart te blijven. We horen bij elkaar. Daarna ging het snel. Per januari 2017 is er weer één GKV Hoge Zand Sappemeer. Dominee Henko Lopers is sinds zijn aantreden in 2014 nauw betrokken bij dit proces. Onderweg zoekt hem op. Bij het gesprek is ook Gerhard van der Worp aanwezig, voorzitter van de Kerkenraad. Henko Lopers, eerst de overtuiging die in 2015 duidelijk werd. Hoe kwam die tot stand? Zelf zag ik als heel belangrijk motief: zolang je niet samengaat, kan hier niets tot bloei komen. Dat kan alleen als er onderlinge liefde is, als je elkaar zegent en als er openheid is voor het werk en de vrucht van de geest. Dat is nogal een uitspraak. Ja, maar ten diepste was dit wel wat er speelde in Hoge Zand Sappemeer, leefde namelijk het verlangen om missionair te zijn. Zoiets is heel mooi, maar als je er goed over nadenkt, besef je tegelijk: hoe zou zoiets kunnen als er allerlei geharrewar is en als je intern verdeeld bent? Dat werkt niet, dat kan niet. De Bijbel maakt immers duidelijk dat jij je als mens geaccepteerd mag weten door God. Hij heeft jou lief, jij mag je geliefd weten. In die ruimte van acceptatie, van genade, mag jij leven, leven naar Gods wil. En de vrucht daarvan is nooit verdeeldheid, maar wel liefde voor en acceptatie van de ander, om van daaruit nog weer anderen lief te hebben. Dat is de weg die de Bijbel wijst. Hoe ging het in 2015 verder? Er vonden gesprekken plaats waarin totaal 12 mensen, 6 uit elke gemeente, aan deelgenomen hebben. Bewust kozen we ervoor om het in die gesprekken niet over praktische dingen te hebben, maar over de inhoud. Wat is kerk zijn nu? En ook, hoe wil je kerk zijn? Hulpmiddel bij de gesprekken was het werken met een assenstelsel met 4 begrippen. Op de ene as stonden de begrippen individu en instituut, op de andere binnen en buiten. Het gesprek ging over waar jij jezelf plaatst, wat voor jou echt belangrijk is. Bijzonder was dat alle 4 polen aanwezig waren en belangrijk gevonden werden, met als verbindende factor Christus. Gerhard van der Worp: net zo bijzonder was het dat de deelnemers aan deze ronde zelf het initiatief namen om hierover de beide gemeenten te informeren en deelgenoot van dit proces te maken. Er kwamen 3 inloopavonden, feitelijk elk voor zich een soort gemeenteavond. En tijdens die avonden groeide gaandeweg de acceptatie waar Henko Lopers over sprak. Zelf mag jij je geaccepteerd weten door God. Onderling is er de ontmoeting met elkaar rond het gedeelde geloof in Christus. Accepteer in liefde dat er in die ruimte ook verschillen zijn. Henko Lopers: op een gemeenteavond waarop het ging over het al dan niet samengaan van de gemeenten, een avond die ook best lastig was, zei de voorzitter steeds als het spannend werd: we zijn broers en zussen in Christus, we houden van elkaar. Dat heeft heel zegenrijk gewerkt. Sinds begin 2017 zijn jullie één gemeente. In jullie visie staat: we hebben het verlangen om te groeien in gezamenlijkheid. Ligt dat eens toe? Hier wordt uitgesproken dat we er weer voor elkaar willen zijn. Dat we elkaar willen omarmen om samen van betekenis te zijn voor de samenleving van Hoogezand-Sappemeer. Is samen ook een nadrukkelijke reactie op het ik-gerichte? Ja, er is zeker behoefte aan collectiviteit als reactie op het individualisme. Maar tegelijk is het ook meer. Er is denk ik verlangen naar een nieuwe, een andere collectiviteit dan waar we eerder binnen de kerk nogal eens sprake van was. Je proeft nu ook heel duidelijk: geef ons de ruimte, laat er sprake zijn van collectiviteit in verscheidenheid. Heb je een voorbeeld van zo'n collectiviteit in verscheidenheid? Voor mijzelf is dat bijvoorbeeld het denken in een begrip als een moederkerk die ook satellieten heeft. Concreet, een groep mensen wordt door de moederkerk gezegend om in de eigen buurt of wijk actief te zijn, om daar geloofsgesprekken te houden, kleine groepen te vormen en ook om als satelliet samenkomsten te beleggen in de huiskamer. Hiermee is in Hoogezand-Sappemeer al gewerkt, met jongeren die actief zijn binnen de organisatie Athletes in Action. Deze manier van denken kun je nog verder uitbreiden, terwijl je intussen ook een paar kernafspraken maakt. Bijvoorbeeld dat je als moederkerk ruimte geeft, dat je samen, moederkerk en satelliet, de bereidheid hebt om elkaar telkens te informeren en samen te werken aan de opbouw van Gods Koninkrijk. Ik proef in het traject dat gelopen is en in het verlangen om te groeien in gezamenlijkheid trouwens ook dit element. We willen samen ontdekken wat de Bijbel zegt over concrete, soms ook lastige thema's. Je proeft dat mensen echt op zoek zijn naar een nieuwe levensstijl en naar antwoorden die daarbij passen. Ik realiseer me dat preken daar ook bij horen, daarop moeten aansluiten. Hoe willen jullie verder groeien, ook in praktische zin en met welke vormen? Gerard van der Worp. Samen met het praktijkcentrum zijn we op zoek naar een structuur die past bij de verlangens van de gemeente, waarin woorden als samen, elkaar en de ander buiten de gemeente naar voren springen. Tegelijk proef je ook een verlangen naar zelfstandigheid. Geef als kerkenraad ons als gemeente maar de ruimte om dingen zelf op te pakken en te regelen. Maar aan de andere kant is er ook een groep die zegt: ja, maar er moet ook ambtelijk toezicht zijn. Op dit moment lijkt een model van een gemeente in kringen het meest passend. Maar er zijn ook andere vormen denkbaar. We zullen die nog met de gemeente bespreken. Henko Lopers. Mooi vind ik dat dit hele proces zich afspeelt, terwijl ook binnen andere kerken in Hoogezand-Sappemeer bijzondere dingen gebeuren. Er is bijvoorbeeld al langer een 24-uurs gebed waarin gebeden wordt voor Gods werk in Hoogezand. Ik ben vol verwondering. Wat is God hier aan het doen? Stel, Henko Lopers, dat er kringen komen en dat jij op de eerste kringavond iets mag vertellen. Wat zeg je dan? Daar hoef ik niet lang over na te denken. Aan het begin van de ontmoeting zou ik de deelnemers vragen te gaan staan, stevig als een boom. En dan zou ik hun vragen om te luisteren naar wat Paulus schrijft in Efeziërs 3, vers 16 tot 17, zodat ze zelf ervaren hoe zij geworteld en gegrondvest mogen zijn in de liefde van Christus. Je staat in gezonde grond. Je mag je voeding halen uit die voedingsbodem van de liefde van Christus. Vervolgens zou ik de beweging naar boven maken, want zo vervolgt dit Bijbelgedeelte: vanuit zijn rijke luister vult God ons hart door zijn geest. Hij stort het van bovenuit. Dan komt Christus in ons wonen en hij vervult ons, zodat we steeds beter de liefde van Christus kennen en begrijpen. Ik zou dit echt doen als een soort oefening, niet alleen geestelijk als Bijbelstudie, maar ook lichamelijk. Ga maar staan, sta stevig, luister en kom vervolgens in beweging. Artikel 17, reportage, leef de liefde. door Maarten Boersema. Hij is tekstschrijver, fotograaf en parttime predikant van de GKV Blije Holwerd. Hoe leef je de liefde als gemeente? En dan niet zozeer in een overzichtelijk project van een paar weken, maar juist jaar in en jaar uit. Hoe vorm je een karaktervolle gemeente waarbij de liefde in het DNA zit? In deze reportage leggen we ons oor te luisteren in enkele gemeenten waar men om dat te bereiken duidelijke keuzes heeft gemaakt. Nee, het zijn geen succesverhalen, maar realistische verhalen van bescheiden gelovigen die graag hun ervaringen delen om zo samen verder te komen. De Veenhardkerk in Meidrecht is zo'n geloofsgemeenschap waar een duidelijke keuze is gemaakt. Van een naar binnen gerichte gemeente werd Meidrecht een naar buiten gerichte gemeente. Gerbram Heek is als voorganger verbonden aan deze kerk. In 2006 beleefde de gemeente een herstart. Er waren toen 40 mensen bij betrokken. Inmiddels zijn er dat 200. Heek: in het begin van het veranderingsproces voerden we vooral projecten uit, zoals het organiseren van filmavonden en kunstexposities. Maar op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd dat het in de kerk niet gaat om dingen doen, maar om iets zijn. We hebben toen van nabezinning besloten om vanaf dat moment een bron te willen zijn die mensen motiveert en enthousiasmeert om met het geloof aan de slag te gaan. Nu willen we ook de stap zetten om een kerk te worden die een bron is die netwerken van mensen in beweging brengt. DNA. Voor Heek zijn gastvrijheid en hartelijkheid van groot belang. We willen gastvrij en hartelijk zijn in de manier waarop we mensen welkom heten, maar ook in de toegankelijkheid van onze kerkdiensten. De keuze is gemaakt om de traditionele liturgie in te ruilen voor een liturgie in drie blokken: aanbidding, verkondiging en gemeenschap. Bij de voorbereiding van de kerkdiensten doen we ook alsof de helft van de aanwezigen nieuw is in de kerk. Met dat gegeven in je achterhoofd creëer je een dienst die voor iedereen toegankelijk is en kun je een bron worden voor iedereen. Een andere manier die men gebruikt is het bewust delen van ervaringen. Het is essentieel dat je met elkaar spreekt over je geloofsleven en dat je succesverhalen met elkaar deelt. In onze kerkdiensten is daar ruimte voor, maar ook in de nieuwsbrieven die we versturen, want door erover te spreken komt het in je DNA terecht. Verder hangt onze visie groot in de kerk, zodat je er elke keer mee in aanraking komt en het beklijft. Bloemen. Volgens Heek hoort een gemeente principieel een open gemeente te zijn en daarom is voor hem de beweging naar buiten toe noodzakelijk. Je hebt een hechte onderlinge band nodig om je naar buiten te kunnen keren en een bron voor elkaar te kunnen zijn. Juist door samen onderweg te zijn en met elkaar het leven te delen, kun je die onderlinge band krijgen. Missionair kerk zijn betekent voor een oudste of voorganger dat hij telkens alert moet zijn en weerstand moet bieden tegen de drang om er als kerk vooral te zijn voor jezelf. Heek maakt deze drang duidelijk met het simpele voorbeeld van de bloemen in de kerk, die elke zondag aan iemand worden weggegeven. We hebben ervoor gekozen om de bloemen aan iemand buiten onze gemeente te geven. Dat doen we consequent, maar eens in de zoveel tijd wordt er wel eens geopperd om ze toch aan een gemeentelid te geven dat een moeilijke tijd doormaakt. Dit zijn momenten dat ik zeg: nee, dat doen we niet. Er zijn genoeg manieren buiten de diensten om elkaar te steunen. Tijdens de diensten willen we uitstralen dat we een bron zijn voor de wereld. Binnen de Veenhardkerk is er een grote groep mensen die zich er thuis voelt en enthousiast is. Maar Heek komt ook weerstand tegen. Gemeenteleden zeggen wel eens dat er vooral aandacht is naar buiten toe, maar dat er binnen de gemeenschap niet naar elkaar wordt omgezien. Als ik dit soort signalen krijg, dan wil ik daar altijd het gesprek over aangaan. Want het een moet niet tegenover het ander staan. Beide bewegingen moeten elkaar juist versterken. Kerk in kringen van liefde. De NGK Den Haag-Rijswijk is een gemeente met zo'n 370 leden. Hans van 't Hof is als predikant 10 jaar aan deze gemeente verbonden. Vriendelijkheid en gastvrijheid zijn volgens hem kenmerken die de gemeente typeren. Er is een actieve groep oudere mensen die deze kenmerken belichamen met woorden en daden. In het verleden was ik bang dat deze ouderen als groep de Michelinster van de gemeente vormden. Maar wat als deze generatie op een gegeven moment verdwijnt? Gelukkig heb ik in de afgelopen jaren mogen merken dat de jongere generaties deze karaktertrekken overnemen. Van 't Hof heeft de kerk zien opengaan en heeft ervaren dat er bewust stappen zijn gezet waardoor men zich echt om de wereld is gaan bekommeren. Er wordt tijd en aandacht gegeven aan bijvoorbeeld vluchtelingen en statushouders in de buurt van de kerk. Ook wordt er gewandeld met bewoners van een verpleeghuis die een rolstoel gebruiken. Daarnaast is er een diaken buitenkerkelijke zaken aangesteld. Deze vrouw probeert partijen en zorgverleners buiten de kerk te verbinden en kent daarbij ook de paden binnen de kerk. Diamant. Er is dankbaarheid binnen de NGK Den Haag-Rijswijk over de stappen die gezet zijn. Tegelijkertijd leeft het gevoel dat het kringenwerk, dat al zo'n 20 jaar bestaat, nodig toe is aan revitalisering. In het traject dat moest leiden tot een opleving van het onderlinge samenleven, heeft de gemeente gekeken naar de manier waarop kringen binnen de studentenvereniging van navigators zijn georganiseerd. Van 't Hof, uiteindelijk zijn er 9 kringkoppels aangesteld. We hebben gemeenteleden gevraagd om kringleider te worden en die aan andere kringleiders gekoppeld. Aan deze koppels hebben we de uitdaging meegegeven om zelf een thema te verzinnen waarmee ze in hun kring aan de gang zouden gaan. Het is primair de bedoeling van elke kring dat mensen er met elkaar meeleven en dat het geloof gedeeld wordt. Maar het thema kan daarbij helpen. Voorbeelden van thema's zijn sporten, een missionair project ondersteunen, samen bijbelstudie doen, een mannenkring of samen de natuur ingaan. Er zijn 125 aanmeldingen. En dan te bedenken dat daar geen jongeren bij zitten, want die hebben zelf al andersoortige kringen. En voor ouderen is er de overdagkring, dus die doen aan deze vorm ook niet mee. In de afgelopen periode heeft Van 't Hof geregeld in preken een woord gebruikt waarvan hij hoopt dat men er in de kringen mee aan de slag gaat. Ik heb een Grieks woord vernederlandst, para kleinen. Dit woord is afgeleid van para kaleo, dat verschillende betekenissen kan hebben. Vermanen, opbeuren, aansporen, troosten, erbij roepen en bemoedigen. Het is een werkwoord als diamant, met verschillende glinsteringen. Ik hoop dat deze verschillende glinsteringen en aspecten van het elkaar liefhebben tot uiting komen in ons gemeenschappelijk leven. Hart voor elkaar. Tjeerd de Boer was de afgelopen 4 jaar voorganger van de Emmaüs, GKV, in Bergen op Zoom. In het voorjaar moest hij vanwege gezondheidsproblemen afscheid nemen, maar hij blikt met blijdschap terug op de 4 jaar waarin hij als voorbijganger mocht bijdragen aan deze gemeenschap. De Boer: niet langer ging het om de vraag hoe overleven we als kerk in West-Brabant, maar om de vraag: wat wil de Heere met ons? De gemeente stelde een visie en missie op met het oog op de komende 10 jaar. In die missie staat onder meer: het is onze missie als gemeente van Jezus Christus in Bergen op Zoom om met God en onze medemensen een liefdevolle relatie aan te gaan. We willen ons inzetten om elkaar en onze medemensen te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. Daartoe zijn wij bereid onze liefde, onze tijd, ons geld en onze energie in te zetten voor hem en voor onze medemensen, met name uit de regio Bergen op Zoom. Bazaal. Deze liefde komt onder andere tot uiting doordat de Emmauskerk de duidelijke keuze heeft gemaakt om kerk te willen zijn in de buurt Noordgeest. Het gaat dan om algemene dienstbaarheid en hulp bij geloofsvragen. Heel bazaal en krachtig komt dat tot uiting in het stelselmatig bidden voor de buurt, maar ook in het goede buren zijn. Zo is er elke maand de gelegenheid om te eten in de kerk en is de kerk ook een soort buurthuis geworden. De boer vertelt dat er grote openheid en gastvrijheid binnen de gemeente is en een sterke gerichtheid op gasten. Omdat veel gemeenteleden geen gelovige achtergrond hebben, moet je in de preken de hoofdzaak bespreken. Als je elders binnen de GKV preekt, dan krijg je wel eens uitgebreide instructies over wat wel of niet mag. In Bergen op Zoom wordt je gevraagd om rekening te houden met de mensen die voor je zitten, met hun achtergrond. Wees eenvoudig en toegankelijk. Deugden oefenen in de kerk. Hoe help je elkaar om te worden tot christenen uit één stuk, om te worden tot karakters die in liefde leven? In 2010 publiceerde het lectoraat Morele Vorming aan de toenmalige gereformeerde hogeschool het boek Doe me een deugd. Dit boek was bedoeld om morele vorming op de basisschool te stimuleren aan de hand van het oefenen van deugden. Wilma van der Jacht was lid van de kenniskring van het lectoraat en opleidingsdocent aan de PABO en als zodanig betrokken bij het project. Tijdens de presentatie van het boek opperde Atte de Bruyne, hoogleraar ethiek in Kampen, het idee om een dergelijk project ook op te zetten binnen een geloofsgemeenschap. In het seizoen 2012-2013 is binnen de GKV Amersfoort Centrum, waar Van der Jacht lid is, een gemeenteproject uitgevoerd met als titel In liefde en vreugde, samen groeien in christelijke deugden. 2 jaar later werd een weerslag van dit gemeenteproject gepubliceerd in het boek Oefenen in discipelschap, de gemeente als groeiplaats van het goede leven. Het idee is om via het inoefenen van deugden, zodat deze deugden automatismen worden, te groeien in het volgen van Jezus. Binnen het gemeenteproject keken we vooral naar de deugden die je ziet terugkomen in bijvoorbeeld de bergrede. In het bezinningstraject zijn we uiteindelijk op het idee gekomen dat je deugden het beste inoefent door als gemeenschap binnen zogenoemde praktijken aan de slag te gaan. Praktijken zijn kleine stukjes samenleven waarin christenen samen vormgeven aan iets wat ze vanuit het geloof als waardevol zien. Huiswerkbegeleiding. Van der Jacht wil niet de illusie wekken dat je door een gemeenteproject van een jaar deugden kunt laten inslijten. Wel heeft ze in haar eigen gemeenschap ervaren dat dit deugdenproject de aanzet is geweest tot veel moois. In het project hebben we op een gegeven moment bijvoorbeeld de vraag gesteld wat je als kerk zou kunnen doen in de wijk waarin je woont. Daar zijn interessante antwoorden op gekomen en die worden nu ook in praktijk gebracht. Er worden bijvoorbeeld in de kerk maaltijden verzorgd voor buitenkerkelijke ouderen en kinderen van armlastige ouders krijgen gratis huiswerkbegeleiding in de kerk. Ook kunnen niet-gemeenteleden uit de buurt een hulpvraag indienen bij de diaconie en dan wordt er gekeken naar de mogelijkheden. Binnen onze gemeente is meer aandacht gekomen voor de zorg voor asielzoekers. Voor het deugdenproject was deze aandacht er ook al wel, maar dan meer op individueel niveau. Ik ben ervan overtuigd dat door de aandacht voor deugden en het onderlinge gesprek daarover, de innerlijke houding van veel gemeenteleden een andere richting heeft gekregen. Tijdens het project werd gebruik gemaakt van een reader waarin vragen werden gesteld als: welke deugden zie je nu al in jullie groeigroep en wat zou je met deze deugden nu al in praktijk kunnen brengen? Wat mis je nog in jullie groep en hoe zou je elkaar kunnen helpen om te groeien in een bepaalde deugd? Van der Jacht: groeien in goede karaktereigenschappen doe je samen door die te oefenen als gemeente. Artikel 18, gesprekshandleiding. Oefenen in liefde, door Geranne Tamminga. Ze is theoloog en werkzaam bij het praktijkcentrum in Zwolle. In deze special gaat het over het verlangen om opnieuw te leren wat het betekent dat God ons lief heeft en dat wij die liefde aan anderen doorgeven. Aan bod komen onder meer het levensgevoel in 2017, de liefde van God, de liefde voor de naaste en het praktiseren van de liefde in een gebroken realiteit. Hieronder staan handvatten voor het gesprek in een kring of bijbelstudiegroep. Levensgevoel. In de eerste bijdrage van deze special schrijft Wim Dekker dat we als kerk en als samenleving moeite hebben met gewone alledaagse liefde. Vaak staat onze dikke ik centraal en mijn gevoel, mijn capaciteiten, mijn ontwikkeling. Teken op een groot vel papier 3 cirkels in elkaar. Plaatst in het midden van de binnenste cirkel een stip. Die stip, dat ben jij. De eerste cirkel, de kring van je gezin en familie. De tweede cirkel, je buurt en de christelijke gemeente. De derde cirkel, de kerk en de samenleving. Begin in de binnenste cirkel en werk naar buiten toe. Vul de 3 cirkels met de antwoorden die per persoon gegeven worden. Hoe kijk jij aan tegen jouw plek in deze cirkel? Ervaar jij spanning tussen jouw autonomie en verbondenheid met anderen? Rampen en crisis lijken tot een groeiend saamhorigheidsgevoel te leiden. Je ziet dit terug in stille tochten tegen zinloos geweld en in massale acties op Facebook of voor het goede doel. Zodra een ramp of gebeurtenis ons raakt. Dit land zit vol opgekropte liefde die naar buiten komt als er iets ergs gebeurt. Het snakt bijna naar zulke momenten. Anne Faber gaf even saamhorigheid, zoals eerder Eberhard van der Laan. Arjan van Velen, NRC van 13 oktober 2017, hashtag dit nooit meer, hashtag Jesus Charlie, hashtag iemands dochter, hashtag MeToo. Herken je bij jezelf dit saamhorigheidsgevoel? Wat vind je van zulke collectieve steunbetuigingen? Voel jij je geroepen om hieraan mee te doen? Liefde die pijnlijk vergaat. Roel Venderbos spreekt over Jezus als een assertieve slaaf en citeert daarbij de Christushymne uit Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Wat leer je hier over Jezus' houding? Wat vind je van deze verstrekkende liefde? Heb het lef om over je eigen schaduw heen te stappen. Het is niet zo belangrijk dat jij aan je trekken komt. Wat vind je van deze uitspraak? De naaste. In de bijdrage over de barmhartige Samaritaan en de reportage erna gaat het over de naaste. Denk eens na over een situatie waarin jij ervoor koos om iemands naaste te zijn. Waarom deed je dat? En wat deed het met jou en de ander? Liefde is niet veel eisend. In Korintiërs 13 is misschien wel het bekendste bijbelgedeelte over liefde. Rob van Houwelingen en Mirjam Klinker kijken naar dit liefdesgedicht en geven aan dat liefde een persoon is. Hoe kan christelijke liefde tegelijk inspanning vragen en ontspannen zijn? Liefde oefenen in de kerk. Hans Schäfer omschrijft de kerk als de plek om de christelijke liefde te oefenen. Ben jij een doener, waarnemer, toepasser of nadenker? Hoe bepaalt dit jouw plek in de gemeente? Ervaar jij ruimte om de liefde te oefenen in jouw gemeente? Kunnen anderen je hierbij helpen?